I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Amerika doet er alles aan om ons weg te houden bij China, bij Rusland. De oude generaties zijn rijk geworden of hebben vermogen op kunnen bouwen door huizen te kopen of aandelen te kopen. En jullie kunnen vermogen opbouwen met jullie asset class. Wat je te horen krijgt uit officiële kringen, geloven, is nooit
nee.
Het hele verhaal. Het is vaak zelfs niet het echte verhaal. Dan eindigt dit eigenlijk altijd met nog meer geldcreatie en een nog verdere uitholling van de waarde van geld.
Maar stel, eind 2021, wat staat de Bitcoin, denk jij?
Eind 22.
En of 21?
21.
Dit jaar?
100.000.
Dollar. Ja. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Willem Middelkoop. En ik ben heel erg blij dat je er bent. Maar
net gehaald trouwens, hè?
Ja, want wij nemen deze. Ja, wij nemen deze podcast op. Welke dag is het vandaag? Hoeveelste is het?
Maandag de 8e februari.
Maandag de 8e van februari. De
historische dag.
Ja, absoluut.
Dat Nederland ingesneeuwd was voor de eerste 10 jaar.
Ja, niet normaal. Ja, ik kreeg vanochtend van jou een bericht inderdaad op de mail dat. Dat je even wat extra tijd nodig had om het allemaal sneeuwvrij te maken. Maar het is gelukt.
Ja, wij wonen vlak bij zee in Bakken.
Ja.
Dicht bij de camping. En dat is echt een buitengebied. En ik had zaterdag al een mailtje rondgestuurd aan de buren. We zitten in een soort een raar gebouw waar allemaal appartementen in zijn gebouwd. En ik heb het al eens eerder meegemaakt. En ik had tegen de buur gezegd, nou, als het een beetje tegen zit, want er komt veel wind, dan raken we ingesneeuwd. Dus hou er rekening mee. En vanochtend was het inderdaad het geval, sneeuwduinen tot 60 centimeter hoog.
Kreeg je hulp van je buren eigenlijk bij het
Dat zijn nog oudere mensen. Dus ik heb het met een schep. Ik heb een workout gehad van een uur.
Ja, precies.
Ik was drijvend van het zweet. Maar toen kon ik eruit. Gelukkig four-wheel drive en winterbanden.
Ja, top. Oh, je hebt wel winterbanden. Ja, dat was ik even vergeten vanochtend.
Ja, en we hebben nog een auto. En die hadden we voor de zekerheid al buiten het hek gezet. Dat is een Tesla.
Ja.
Mijn vrouw moest ook weg. En die kwam ook weg na wat scheppen.
Oké, gelukkig. Nou ja, extra bedankt dat je die moeite hebt genomen om vanochtend je toch de mouwtjes op te stropen om hier veilig te geraken.
Belangrijk, hè, dit? Dat is belangrijk.
Absoluut. Nou ja, ik ben heel erg blij dat je er bent nogmaals. Dus Willem, hoe moeten we jou nou introduceren? Want je bent eigenlijk van alles. Je bent ondernemer, je bent fotograaf geweest. Ja, maar ook wel een beetje journalist. Hoe zou jij jezelf nu op dit moment omschrijven?
Ja, ik ben eigenlijk een eeuwige student. Ja. Maar dan niet in de klassieke manier van, weet je, ik heb een HBO-opleiding gedaan, maar dat stelt ook niet zoveel voor. Ik ben altijd aan het lezen, altijd aan het leren, maar ik moet mijn eigen gang gaan. Weet je, een leraar of een professor die mij vertelt wat ik moet doen. Dus je moet mij gewoon een paar boeken geven die me interesseren en die lees ik allemaal, die verslind ik allemaal. Dat doe ik mijn hele leven al. Ik was een jongetje die vroeger De Kijk had, 13, 14.
Wat was alles, De Kijk?
De Kijk, zo'n tijdschrift over allemaal populair wetenschappelijke onderwerpen. Okay. Die legde dan uit hoe hemellichamen in een baan rond de zon zijn en hoe dat dan werkt. Nou, allemaal van dat soort dingen. Zo'n jongetje was ik die dat allemaal wilde weten.
Wat je nog niet weet, dat wil je gewoon weten.
Ja, maar tot op de dag van vandaag. Ik ben 58, ik weet nu best wel een paar dingen.
Ja.
Maar elke dag zijn er dingen dan. Ik sta eigenlijk altijd letterlijk op als een kind die zijn verjaardag heeft of kerstmis heeft en dan Sinterklaas en die dan naar beneden wil rennen om te kijken welke cadeautjes er liggen.
Ja.
En zo sta ik echt op en dan doe ik die computer over. En dan wil ik meteen zien, wat is er gebeurd? En dan heb ik ideeën en dan wil ik dat uitzoeken. En dat wordt alleen maar erger naarmate ik ouder word.
En
ik kan ook geen films kijken eigenlijk, want mijn vrouw moet al films meekijken. Maar ik heb de rust niet, want in mijn hoofd gaat het door, weet je. Dan zit ik aan andere dingen te denken, dan wil ik het opzoeken. En ja, dat heb ik gewoon.
Ik volg jou op Twitter. Ik heb zelf geen Twitter, maar af en toe ga ik naar Twitter om te kijken wat jij geplaatst hebt. Ik zie dat je altijd heel erg bezig bent, vooral bezig bent. Je hebt een grote fascinatie voor de economie, kunnen we wel zeggen, toch?
Ja, niet zozeer de economie, het financiële systeem.
Ja, het
eigenlijk.
Financiële systeem. Ja.
Geld, financiële systeem.
Valt dat niet onder de economie?
Ja, maar kijk, economie. Ik heb een hele hoop. Ik heb altijd een beetje haat-liefde relatie met economen. Ik ben ook geen econoom, als mensen me econoom noemen, denk ik onzin.
Ja, ik was al voorzichtig.
Economen. Als ze in Hilversum iemand nodig hebben om iets van de wereld van het geld te vertellen, dan vragen ze altijd een econoom. Maar als je een beetje pech hebt, dan zit daar een sociale arbeidseconoom. Die weet alles van lonen en cao's en het effect van loonkortingen op de groei van de economie. Ja, dat interesseert me allemaal niet. Dat is niet mijn fascinatie. Mijn fascinatie is altijd geweest, hoe lopen de hazen in de financiële wereld? Waar zit de macht? Hoe stroomt het geld en waarom? En waar komt dat geld vandaan? En weet je, cao's en dat interesseert me allemaal niks. Terwijl tientallen jaren toen ik opgroeide, ik ben inmiddels wat ouder, ik ben 58. Toen ik opgroeide, jaren 70, 80, het ging alleen maar altijd over die sociale economie, over de cao en de pensioenleeftijd en de. Ik was geïnteresseerd in die financiële markten, maar dat bestond in Nederland eigenlijk nog niet. Ja, je had de AX en er was dan Shell genoteerd, maar dat vond ik helemaal niet interessant. Zozeer Shell. Nou, Shell dan nog wel als bedrijf, maar dan kwam je de Axo's en de DSM's. En interesseerde me eigenlijk niet zo veel.
Jij keek naar wat er in Amerika gebeurde.
Ja. Ja, en toen kwam ik achter in Canada, daar heb je 1000 kleine bedrijven beursgenoteerd, die allemaal boren om nieuwe grondstoffen, goud, zilver, koper te vinden. En toen dan komt het kleine jongetje in mij, wordt wakker. Denk, oh, dat is leuk, daar wil ik alles van weten. Moet je kijken, die gaat 1000% omhoog, die gaat 5000% omhoog. Als ze geluk hebben. En daar wil ik dan alles van weten. En daar heb ik eigenlijk mijn beroep van gemaakt. Dus ik ben op een gegeven moment gestopt. Eventjes kort, gestudeerd. HTS voor confectieindustrie, niets mee gedaan. Fotograaf geworden, want dat was mijn grote fascinatie toen ik echt jong was. Fotojournalistiek, gewoon achter de brandweer en politie aan, krakersrellen. Maar ook met Koninklijk Huis mee op staatsbezoek, golfoorlog. Alles gedaan voor Panorama. 20 jaar lang, tussen mijn 18e en 38e. Toen werd ik gevraagd om chef fotoredactie te worden bij het Parool. Matthijs van Nieuwkerk was toen hoofdredacteur. Ja. Het was heel leuk om van binnenuit een krant mee te maken. Dus ik weet gewoon echt hoe een krant wordt gemaakt, hoe dat proces werkt. Daarna, ik was heel gefascineerd door CNN. Hè. Je had dus in de jaren 90 kwam dat nieuws, voelt 24 hours gewoon, mm-hmm. Dat tv-nieuws. En dat, als dat ooit in Nederland begint, daar wil ik bij zijn. En toen begon RTL met RTL Z. En dat was in rond 2000. En toen had ik gelukkig rond die tijd, al een paar jaar, was ik heel erg met beleggen bezig met een aantal vrienden en daarin te verdiepen. Dus RTL Z was een nieuwsprogramma, 24 per dag ongeveer, over nieuws en financiële markten en economie. Dus ik voelde aan, dat is echt iets voor mij. En omdat ik al heel lang in de journalistiek zat, kende ik veel mensen gewoon bij RTL. Dus ik heb gewoon opgebeld en gezegd, mag ik eens komen praten? Nou, RTL Z had heel veel moeite goede mensen te vinden, want weet je, de serieuze journalisten van de financiële redacties van kranten, die vonden dat, die haalden daar hun neus voor op. En ik kon altijd wel goed praten en ik zag er vrij netjes uit. Dus ze zei de hoofdredacteur, nou, ga maar eens een screentest doen. En die lukte vrij aardig, dus kreeg ik meteen een contract. Maar ik zorgde ervoor dat ik altijd freelance was. Dus ik was freelance cheffoto bij het Parool, 3 dagen in de week. Daarnaast was ik met investeren in appartementen bezig. Die ik vuurde aan expats in de jaren 90. Daar werd ik eigenlijk financieel een beetje onafhankelijk mee. Toen ben ik dus 3 dagen per week bij RTL gaan werken. Ook vanuit een hele comfortabele positie, dat ik gewoon kon doen een beetje wat ik leuk vond. Werd al vrij snel de beurscommentator. Er werd gevraagd, ik zat eerst gewoon in de algemene verslaggevingsploeg. Maar werd al vrij snel gevraagd of ik als een soort specifieke beurscommentator op de beurs wilde gaan staan om 8 keer per dag te vertellen of de AX.
Hoe was dat? Want ik kan me mijn beurscommentator, ik moet daar zo om lachen. Ik denk dan toch aan Jack van Gelder bij die goal van Dennis Bergkamp in 1998 tegen Argentinië. Stond jij ook zo te
schreeuwen? We stonden niet zo te schreeuwen, maar er werd van ons verwacht dat we 8 keer per dag vertelden of de AX omhoog of omlaag ging. Nou, ja. Dat vond ik vrij saai, eerlijk gezegd. En we hadden blokken van 15 minuten. En dat beursblokje was dan 1 minuut.
Ja.
Zo was het bedacht. En dan kon je net vertellen wat de grootste stijgers en dalers waren. En toen dacht ik, ja, daar is meer mee te doen. En ik was zelf, het was begintijd van internet, 2000, rond 2000. En ik had een aantal goede sites gevonden waar ze grafieken lieten zien. Wat allemaal nu heel normaal is. Mm-hmm. Maar Dat was toen informatie waar je echt geen toegang toe had als je niet bij de ING of de ABN werkte.
Nee.
En toen vroeg ik aan mijn chef, ik zeg, kan ik niet gewoon elk uur één grafiek uitlichten en dan laat ik eens zien wat er tijdens de beurscrash van 1929 is gebeurd. En dan leggen we dat over de huidige beweging heen. Nou, ik had de eindredacteur, die vond het allemaal wel leuk. We hadden toch die zender, die moest toch vol. Er was toch niet zoveel, waren niet zoveel onderwerpen die interessant waren. En toen is dat beursblokje van 1 minuut, kon ik steeds verder oprekken. 1,5 minuut, 2 minuut, 2,5 minuut. En als ik maar met interessante content kwam, nou, dan zei de eindredacteur, nou Willem, ga maar door. Dus ik kon daar een beetje mijn eigen showtje van maken.
Ja.
En toen werd het leuk.
En je bracht ook informatie die op dat moment moeilijk te verkrijgen was. Dus het was ook nog echt heel zinvol om daarnaar te kijken.
Ja, en ook informatie wat we nu alternatief zouden noemen. Uit alternatieve media. Er is nu natuurlijk een enorme scheiding. Ik ben daar gestopt in 2008. Mm-hmm. Omdat ik mijn ondernemersbloed kriebelde enorm. Ik ben echt een ondernemer. Ik voel me journalist. Ik heb de instelling van een journalist. Maar zakelijk ben ik echt een ondernemer. Ik zie altijd overal kansen en die wil ik ook benutten. En dat is eigenlijk gekomen. Ik werkte voor Panorama heel vroeg al toen ik 23, 24 was. En toen werkte ik met een paar briljante jonge journalisten. Pim Christiaans, Henk Hansen. Die hadden hele creatieve ideeën. Die verzonden al die gekke ideeën waar Panorama toen groot mee is geworden. En ze hadden ook budget, Panorama, om alle rare avonturen te doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, want ik vond ideeën verzinnen, creatieve geesten, vond ik echt heel leuk. Dus dat vormde mij. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar als we zulke creatieve dingen kunnen verzinnen. Weet je, we gingen naar de Golfoorlog in 1991 met marinevlaggen. Huurden we een klein bootje in Dubai en dan gingen we de golf op. Want je hebt van die marinevlaggen en een schip moet stoppen als je een bepaalde vlag omhoog steekt. He, dat zijn de wetten van de zee.
Ja.
En dan de aanleiding was dat de Nederlandse marine had fregatten de golf ingestuurd om mee te doen met het omsingelen van Irak. En Panorama zocht een manier om iets te doen met die marineactiviteit en de golf. En de marine wilde nergens aan meewerken.
Ja.
De marine wilde nergens aan meewerken. Dus hebben wij een boot gehuurd, een vissersboot, die gaan zijn vissersboot. $1,000 gegeven en hebben we press op geschilderd. Een paar van die marinevlaggen meegenomen. En dan hadden we een vlag en dat was allemaal idee van Pim Christiaans van Panorama. En hier is die vlag en dat was een vlag dat stond voor stoppen. Ik heb een bericht voor u. En dan moet je stoppen
in nationale water.
Ja, dan moet je stoppen. Dat zijn de regels.
Ja, ja.
Nederlands vergat voer natuurlijk gewoon door. Maar dan, ik was de fotograaf, moest dat allemaal vastleggen. En gewoon kuifje af en toe.
Ja, niet normaal.
Maar toen dacht ik op een gegeven moment, we verzinnen zulke leuke dingen. Als we nou diezelfde tijd en energie besteden aan het verzinnen van zakelijke dingen, slimme zakelijke dingen. En dat was nog niet de tijd dat je start-ups had en zo. Maar toen ben ik in mijn hoofd, ik was veel zakelijker dan mijn vrienden bij Panorama, met wie ik dan die teksten maakte, die reportage maakte. En toen heb ik eigenlijk stilletjes in mijn hoofd, ben ik steeds meer na gaan denken over hele goede zakelijke dingen. En zo ben ik die appartementen gaan kopen in Amsterdam, te vuur en expats. Ja, doet nu iedereen. Is nu heel normaal. Maar ik had toen vrienden die zeiden van, ja, maar Willem, dat kan toch niet? Je kan toch niet zomaar 5 hypotheken nemen?
Hoe kwam jij in je eerste vermogen? Hoe was je op die leeftijd in staat?
Ik had een goed. Was dus freelance fotograaf vanaf mijn 18e. Verdiende daar al vrij snel leuk geld mee. Na mijn afstuderen werd dat fulltime. En toen ging ik dus meer doen voor Panorama, voor Reuters. En verkocht ik voor 150.000 gulden toen nog foto's per jaar. Dat was best veel geld.
Absoluut, ja.
En ze verdienden toen 30, 40, 50.000 gulden per jaar. Dus ik kon makkelijk een hypotheek krijgen. Dus ik gaf het ook allemaal uit. Dus ik spaarde niet. Maar ik had op een gegeven moment wel door. Iedereen huurde in Amsterdam. Hè? Eigenlijk nu nog steeds. Maar de koopmarkt is heel klein. Maar ik had op een gegeven moment wel door. Ik kan veel beter gaan kopen. En toen ben ik eens met de bank gaan praten. Eerst hypotheek. Een leuk appartement gekocht. En toen dacht ik, wie spot goedkoop. De appartement kostte 110.000 gulden. Een mezzanet aan de Sloterplas. Prachtig uitziet. Mm-hmm. En veel lagere maandlasten dan huur.
Waarom huurde iedereen toen destijds?
Nou, zo is de Amsterdamse woningmarkt opgebouwd. In Amsterdam is allemaal sociale woningbouw. Er zijn bijna geen koopappartementen. Ik spreek nu over begin jaren 90. Daar had je alleen maar koopappartementen aan de grachten.
Ja.
Daar woonden zeg maar de rijken. Dus daar dacht je niet aan dat je daar ging kopen. En je had, ja, je had een paar dingen die je kon kopen dan in Osdorp of in Noord. En Zeeburg was nog niet gebouwd. Die Eihoevers waren nog niet ontwikkeld.
Maar het waren niet de aantrekkelijkste buurten om een huis
nee,
te kopen.
Nee, dus iedereen... Als je die lijstjes zag met de ratio van koop en huur Amsterdam vergeleken andere landen, was Amsterdam een hele rare stad.
En want toen... ik heb altijd in de veronderstelling geleefd. Dus nu, hè, ik ben 30. Ik zie natuurlijk wat die huizenprijzen allemaal doen. Ik woon zelf in Rotterdam. Amsterdam is insane, maar ook Rotterdam is ten opzichte van 5 jaar geleden natuurlijk enorm gestegen. En ik zit altijd van, oh, had ik maar hetzelfde salaris in de jaren 90 of zo. Dan had ik dat gekocht en dat gekocht. Maar dat was dus toen helemaal niet zo makkelijk om te kopen.
Nee, maar dat gevoel had ik dus ook. Ik reisde al best veel en dan zag ik in Parijs en in Londen waren die prijzen zoveel hoger. Dus toen dacht ik dat ik voor 100.000 gulden een appartement kan kopen. Hè? Dat is 50.000 euro en die kon ik gewoon verhuren. En er kwamen steeds meer buitenlanders naar Amsterdam, want Amsterdam werd steeds internationaler. Dus toen ben ik een tweede appartement gaan kopen. Er was toen nog geen centraal hypotheekregister. Dus ik deed gewoon net alsof het mijn eerste appartement was. Ik kreeg gewoon weer een hypotheek.
Bij dezelfde bank?
Dezelfde bank.
Ja?
Ja. En toen zette ik hem te huur via zo'n gespecialiseerd bureautje rotsvast. En toen
vroeg ik me ook af. Want kijk, nu gaat het, ik verhuur ook 1 appartement, maar dat gaat allemaal online. En ik had mijn appartement online gezet. Ja. En binnen 3 uur had ik 5 bezichtigingen. Ja, ja. Van een Oostenrijker, een Turks gezin.
Ja.
En
dat ging toe via bureautjes, bemiddelingsbureautjes. Die vroegen dan 1 maand huur. Maar die vroegen ze aan de huurder, dus hoefde ik niet te betalen. En als mijn kosten zeg maar 1000 waren, dan verhuurde ik het altijd voor 2000. Dus op een gegeven moment had ik het door. En toen, ik ging altijd 's ochtends vroeg, op woensdag ging ik naar de Telegraaf, haalde ik de krant met erin de woonkrant. Want alle advertenties stonden toen nog in de krant.
Ja.
En dan had ik om 5 uur de krant. En daar stonden altijd maar 20, 30 appartementen te koop. En als ik dan een goede zag, bijvoorbeeld die eentje die gemeubileerd was, die is gemeubileerd te verkopen, dan bood ik gewoon vraagprijs door de telefoon. Dan zorgde ik om 8 uur gewoon. Had ik hem gekocht om 8 uur.
Ja.
Maar je had altijd voorbehoud financiering. Dan mocht je altijd dat maken. En dan ging ik naar de bank. En dan, en na 3, 4 zei ik een keer dat gelukt was, heb ik tegen de bank gezegd, ja, ik heb het nu 3 keer gedaan alsof mijn eerste hypotheek was. En toen zei ze van, goed, dat hebben we wel door. En er zijn wel meer mensen die dat doen. Dus toen bleek dat ze eigenlijk best wel wilden meewerken om gewoon meer hypotheken voor me te regelen.
Maar zolang jij je hypotheek netjes aflost iedere maand, zou je de bank niet zo snel horen, toch?
Nee, je hoeft die niet eens af te lossen. Want toen kwam je aflossingsvrije hypotheek. Je moest gewoon de rente betalen.
Oh ja.
En die rente die daalde steeds meer. En daardoor gingen de huizenprijzen steeds meer omhoog. Toen dacht ik, dit is leuk. Dus toen heb ik binnen een paar jaar 8 appartementen gekocht en verhuurd.
Wat was je leeftijd toen?
Toen was ik begin 30, dat ik ermee begon.
Ja, dus dan ben je en op een hele leuke leeftijd, maar ook al wel misschien...
En ik was serieus genoeg om bij de bank te kunnen praten. Ja. En ik had goede omzetcijfers. Hè. En ze zagen dat ik gewoon wel slim was. Ik bedoel, ze hoefden niet bang te zijn dat ik mijn cashflow niet op orde had.
Voor hoeveel verhuurde je in huis in die tijd?
Alles was tussen de... Ik kwam al heel snel achter dat je... Alles zat boven de 1000 euro. En dat is ook de vrije sectorgrens. Dus als je een klein studiootje had, die ging voor 1300, 1400...
Het was al een euro
gulden. Nee, gulden toen nog. Ja. Maar ik kwam al snel achter. Je moest gewoon 60, 70 vierkante meter hebben. Gewoon de courante appartementen. Op een beetje goede locaties, zeg maar, binnen de ring. En die gingen allemaal tussen de 2.000 en 3.000 gulden per maand. En toen de euro's kwamen, werden het eigenlijk al heel snel euro's.
Ja.
Maar toen die euro kwam in 2001, ik begon in die tijd, ik kreeg heel makkelijk geld. Hè. Ik merkte dat de bankiers eigenlijk op hun knieën lagen of ik alsjeblieft meer geld wilde lenen. En daarvoor dacht ik altijd dat ik op mijn knieën moest liggen bij de bank om te vragen of ik alsjeblieft veel geld kon lenen. En toen merkte ik dat ik gewoon de knop om moest zetten. Willem, je leent niet het spaargeld van je buurman, waar je dus voor op je knieën moet. Mag ik dat alsjeblieft lenen? Nee, die bankiers die zoeken klanten die zoveel mogelijk geld van ze willen lenen. Ja. Want dat is hun product.
Precies, ja.
Rente. Zoals een autodealer zoveel mogelijk auto's wil verkopen. Ze willen een bank zoveel mogelijk leningen verkopen. Dat heet ook letterlijk de productie.
Maar had je daar een tijdje ervoor moeite mee of zo? Dan was dat een ethische kwestie?
Nee,
of
dat was alleen in mijn hoofd. Weet je, ik kom niet uit een zakelijk milieu. Dus ja, Calvinistisch opgevoed. En je lenen deed je alleen als niet anders kon bij de bank. En dan moest je er bijna voor schamen. Hè? Dat is een beetje de oude Calvinistische cultuur.
Ja,
die je grootouders nog hebben.
Ja.
En toen, en ik was eigenlijk ook een vroege juppie, dus ik kwam ook veel in zakelijke, een beetje, hoe moet je het noemen, ondernemen, de rechtse kringen. En begon helemaal te kantelen. Je was dom als je geen vreemd vermogen, als je geen schuld gebruikt.
Ja.
En dat kantelmoment heb ik toen eigenlijk meegemaakt in de jaren 90. En toen dacht ik, Willem, je bent hartstikke dom als je dat geld van de bank niet gaat gebruiken.
Ja.
En nu komen we bij een leuk onderwerp. Want toen was ik natuurlijk eigenlijk een soort speler, medespeler in het spel om het financiële systeem zoveel mogelijk op te blazen. Wist ik helemaal niet. En toen dacht ik, wat een rare wereld is dit. En er is onbeperkt geld.
Ja, en jij was daar, of jij en alle mensen die daar aan meededen destijds en nu nog steeds, zijn daar onderdeel van.
Ja, kijk, ik ben een beetje student van de financiële geschiedenis. Dus ik weet veel van de financiële geschiedenis. Ik ga geen college geven, maar even heel kort. Vroeger was geld goud gedekt. Geld was dus schaars en waardevol. In 1971 werd de dollar ontkoppeld van goud.
Ja, en dat is een heel belangrijk punt geweest.
En vanaf dat moment werd geld niet meer schaars, maar werd geld overvloedig. Maar dat heeft 10, 20 jaar geduurd voordat dat helemaal doorcijpelde in de hele economie.
Maar even voor mij om te begrijpen. Ja. Tot 1971, toen de dollar werd losgekoppeld van goud, was het toen dan niet mogelijk om geld bij te drukken?
Je dus ook zorgen eigenlijk dat je evenveel goud erbij kreeg.
Dus dan moest je blijven minen.
Ja, en Amerika, kijk, het gaat er iets verder terug. En dat is wel heel interessant. Kijk, Amerika, er was een groep bij het ministerie van Financiën. En die is in 1942 begonnen aan een project om na te denken hoe Amerika de financiële en economische macht in de wereld zou kunnen grijpen.
Ja.
En we zaten toen in de Tweede Wereldoorlog.
Wie was dat voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk? Wie was toen de financiële...
Het Engelse Rijk, het Britse Rijk.
Nou ja.
Maar, dat is heel interessant, het Britse Rijk was op het hoogtepunt in de 19e eeuw. In 1870 werd de Amerikaanse economie groter dan de Britse economie. Maar het zou tot 1914 duren, de start van de Eerste Wereldoorlog, dat de Britten hun gouddekking moesten loslaten. Hun goudstandaard moesten loslaten. Dus het pound sterling, het Britse pond gebruiken nog heet, dat heette toen pound sterling, dat was toen de beste munt, de veiligste munt op aarde. Tot 1914. Omdat voor de Eerste Wereldoorlog moesten ze geldkraan aanzetten. Die geldkoppeling, die goudkoppeling is toen verdwenen. Mm. En toen heeft Amerika gedacht, wij moeten proberen die rol van Engeland over te nemen. Dat wij eigenlijk het Amerikaanse Rijk gaan bouwen. Nou, hebben ze tijd voor nodig gehad. En toen de Tweede Wereldoorlog begon, is er eens een werkgroep geweest. Die is in 1942 gaan nadenken. Hoe kunnen wij, als we deze oorlog winnen, dan zag het er al uit dat we dat konden doen, hoe kunnen we dan een plan lanceren als Amerika dat wij de economische macht hebben? En wat hebben ze toen gedaan? Echt heel slim. Echt heel slim. Toen hebben ze een conferentie uitgeroepen in de zomer van 1944. Toen het duidelijk was dat de Duitsers echt op punt van overgraven stonden.
Bretton Woods conferentie.
Ja. Dat is een conferentieoord in New Hampshire. Heel beroemd, hè? Ergens in middle of nowhere. Prachtig conferentieoord. Hebben ze ministers van Financiën en de centrale bankpresidenten van 44 landen uitgenodigd. Moet je je voorstellen, in 1944. Mm-hmm. Sommigen kwamen vliegtuig, sommigen per boot.
Ja.
Hebben ze opgesloten een paar weken om te praten over de architectuur van het financiële systeem.
Ja.
Het financiële systeem is niet door de natuur of door God gegeven. Dat is gebouwd. Dat zijn afspraken tussen de handelspartners in de wereld. En Amerika kwam met een nieuw voorstel. Wij gaan een nieuwe wereldmunt introduceren. Dat is de Amerikaanse dollar. En die Amerikaanse dollar, die wordt goud gedekt.
Ja.
Want Amerika had, doordat ze zoveel overwinningen hadden in de Tweede Wereldoorlog, hadden ze ongelooflijk hoeveelheid goud kunnen accumuleren.
Maar de landen, kijk, voor mij, als ik dan denk van ja, de landen die uit Europa, is er überhaupt goud te vinden in Europa? Is dat ooit zo geweest?
Ja, of? Want we hebben natuurlijk de oudste gouden en zilveren munten. Die zijn in Europa begonnen, heel, heel lang geleden. Omdat je op de Balkan vind je mineralisatie.
Okay.
In Spanje, de Romeinen hadden al gouden munten.
Dus het was ook voor landen uit deze gebieden een interessante optie.
Als je de historie bekijkt van goud en van munten en van geld, dan zijn het altijd gouden en zilveren munten geweest. Na de val van het Romeinse Rijk werd het Byzantijnse Rijk eigenlijk 1000 jaar het machtigste rijk in Europa. Mm-hmm. En die hadden de gouden bezant, een gouden munt. Die is 1000 jaar gewoon de standaard geweest. 1000 jaar de gouden bezant. En hier in Amsterdam, heel interessant, stond het wisselkantoor, de wisselbank, op de plek waar nu op de Dam het paleis is. En dat was eigenlijk de eerste centrale bank ter wereld. Want dat was in de 17e eeuw was een bank waar ze eigenlijk alle gouden en zilveren munten kon je daar ruilen of laten waarderen. En dat, Amsterdam heeft een hele grote rol gespeeld bij de start van heel veel ontwikkeling in het financiële systeem. De eerste aandelenbeurs, of de eerste aandelen werden hier uitgegeven voor de VOC. Ja. 1604. De eerste opties ontstonden hier op tulpenbollen in de tulpenmanie. Ja. 1637. De eerste grote centrale bank. Dus Amsterdam heeft altijd voorop gelopen.
Heeft dat ook nog een link? Hè? Het is voor mij een mooie geschiedenisles. Ja. Heeft dat ook nog een link met waarom New York stamt af van Nieuw-Amsterdam? Heeft dat nog met elkaar verbinding? Of?
Nee, maar een van die vrienden met wie ik toen verhalen maakte voor Panorama, die wilde ooit nog het verhaal schrijven of het boek schrijven waarom de wereld geen Nederlands spreekt. Want de Nederlanders hebben natuurlijk Nieuw-Amsterdam ontdekt. Hè? Ja. Gewoon Manhattan ontdekt. Dat was van Nederland. En dat hebben we op een gegeven moment geruild voor Suriname.
Ja,
ik weet niet of de beste deal is geweest. Nee. Maar als wij dat hadden gehouden, dan was Nederlands misschien de voertaal geworden in Amerika.
Ja, ja.
En we hadden natuurlijk ook Indonesië, waar 400 miljoen mensen ook Nederlands moesten leren spreken. Ja. Dus het had niet veel gescheeld of de wereld had misschien Nederlands gesproken. Maar even terug naar Bretton Woods.
Ja, sorry, we gaan alle kanten. Zo interessant.
Daar waren we. En toen kwam Amerika dus met het plan, we gaan de dollar gebruiken als wereldmunt. Maar toen kwamen de Britten, die waren tegen. Die Britten hadden natuurlijk wel door. Ja, god, Amerika gaat onze positie innemen. En die worden dan heel machtig. En die wisten uit hun ervaring hoe belangrijk het is dat je de wereldmunt in handen hebt. Hè? Want in die wereldmunt worden alle grondstoffen geprijsd. De olie wordt erin verhandeld. En iedereen moet dan die munt eigenlijk bij jou kopen. En jij kan hem drukken. Ook al zeg je dat die goud gedekt is. Dus de Britten kwamen met een eigen plan. Meneer Keynes, de beroemde econoom, die kwam met een plan om de Bancor, een hele nieuwe wereldmunt, te maken. Was niet van één land, werd gewoon. Hè, daar zouden we een nieuwe wereldwijde organisatie voor moeten oprichten. Een soort IMF was het idee.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En dan zou de Bancor de wereldmunt worden. Amerika was natuurlijk sterk tegen. Die wilde echt die macht in handen krijgen. En toen heeft Amerika al die 44 landen een beetje gepaaid en omgepraat. En toen is eigenlijk Europa overstag gegaan onder de nadrukkelijke belofte dat Europa altijd overtollige dollars mocht inruilen tegen goud. Dus de dollar werd as good as gold. Daar komt die uitspraak vandaan. Dus we mochten altijd dollars naar Amerika terugsturen, kregen we goud. Toen we dat gingen doen in de loop van de jaren 60, want inmiddels waren we 20 jaar verder, die dollar was geaccepteerd, dollar was succes geworden. Maar Amerika begon steeds meer dollars te drukken om de Vietnamoorlog te financieren. En uitkeringen, sociale programma's te financieren. Dus landen zoals Frankrijk, maar ook Nederland en Engeland begonnen goud op te vragen bij Amerika. En op een gegeven moment heeft Jelle Zijlstra, hier bij de Nederlandse Bank, de directeur van de Nederlandse Bank op het Frederiksplein, heeft voor 600 miljoen goud opgevraagd in 1969. Toen is Paul Volcker, die toen de minister van Financiën was, die is in Air Force One naar Amsterdam gevlogen. En die is naar het Frederiksplein gereden en heeft gezegd tegen Jelle Zijlstra, we have a problem with your request, you're rocking the boat. En toen zei Jelle Zijlstra heel gevat, ze beschrijft in zijn biografie, if this rocks the boat, then the boat's not very solid. Wijzend natuurlijk dat Amerika zogenaamd een hele sterke dollar had, maar die was wel weliswaar goud gedekt. Maar ze drukte te veel dollars, dus Zijlstra besefte wel, die dollar is eigenlijk niet meer as good as gold.
Wilde hij ze op die manier ook een soort spiegel voorhouden?
Ja. 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 En toen heeft Nederland toch goud gekregen. En omdat steeds meer landen dat goud opvroegen in Amerika, 69 spreken we over, heeft president Nixon in augustus 1971, op 15 augustus, in een landelijke televisie, rechtstreeks televisietoespraak, tegen het Amerikaanse volk gezegd dat Amerika tijdelijk de dollar loskoppelde van goud.
Tijdelijk. De ervaring leert als mensen uit de politiek zeggen dat iets tijdelijk is. Ja, ook met
gewoon
wet,
permanent.
Is gewoon permanent. Oké. En
de kroegen gingen 2 weken tijdelijk dicht. Hè?
Ja, ja. Kijk waar we nu zitten.
Ja.
Is het zo dat op dat moment de dollar eigenlijk een soort van vogelvrij verklaard werd?
Ja, ja. Op dat moment, en daarom heette mijn eerste boek, die kwam uit 2007, ook Als de dollar valt.
Ja.
Want eigenlijk wachten insiders sinds dat moment op het punt dat Amerika de schijn niet langer hoog meer kan houden, dat die dollar waardevol is. En wat er nu is gebeurd, en nu komen we bij het actuele.
Juist, ja.
Dan werd wel eens tijd. Nee, maar
ik vind het heel interessant. En ik heb op dit gebied weet ik zo weinig. Dus ik ga je ook veel vragen stellen waarvan je denkt misschien dat je moet weten. Maar ik vind het heel interessant en ik hoop ook dat de kijker het goed kan volgen.
Ja, dus kijk, Amerika. Mm-hmm. Die kwam toen eigenlijk in 1971 best wel in de crisis terecht. Want dat was wel een shock voor de wereld. Hè? Als je in 1944 de wereld hebt verteld, de dollar is as good as gold. En dit is de nieuwe standaard. En je moet daar, 20, 25 jaar later alweer op terugkomen. Dus er ontstond ook een beetje een dollarpaniek. Er is een keer een dag geweest dat je nergens in Europa meer dollars kon verkopen. Niemand wilde het meer hebben. En toen heeft Paul Volcker opnieuw, dat is toch wel een hele grote eindbaas wat dat betreft, die heeft eigenlijk een nieuw economisch beleid gevoerd in Amerika. Die heeft de rente toen opgetrokken tot meer dan 10%. Doordat je zoveel rente op je tegoeden kreeg, stroomde er weer geld naar Amerika. De rente is kort bijna 20% geweest in Amerika. En toen kwamen ze in een diepe economische crisis, eind jaren 70, begin jaren 80. Goud explodeerde toen ook. Hè? Goud is de anti-dollar. Maar door die rente zo omhoog te trekken, toen op een gegeven moment is het vertrouwen hersteld in de dollar. En gek genoeg, tussen 1980 en 2000 steeg de dollar weer enorm in waarde.
Maar was dat niet dan enorm kunstmatig?
Ja, eigenlijk wel. Maar Amerika bewerkte natuurlijk al haar allies. Vergeet niet, hè? Japan, door Amerika natuurlijk, hè? Overmeesterd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland eigenlijk ook natuurlijk overmeesterd. En Amerika heeft altijd politiek, economisch bepaald. Ja, eigenlijk welke regering daar zat, wat het beleid was. En als ze anders gingen denken, ik noem voorbeelden daarvan in mijn boek. Hè, als de Duitsers een iets te eigenzinnige koers gingen varen, dan dreigde Amerika gewoon, we trekken onze troepen terug. Vergeet niet, in de jaren 70 lagen gewoon honderdduizenden Amerikaanse troepen nog in Duitsland. Er liggen nog steeds troepen in Duitsland, Amerikaanse troepen. Zoals er ook nog steeds Amerikaanse troepen in Japan zijn. Amerika heeft troepen en basis in 130 landen.
Ja, dus dat werkt tweedelig, hè? Want je kunt zeggen van dat is bescherming, maar tegelijkertijd is het ook een soort van vorm van macht natuurlijk. Hè?
Tuurlijk. Het is een hele subtiele wereldoverheersing.
Precies, ja.
Heel subtiel. En dat is, we noemen dat soft power. Je hebt hard power, dan ga je schieten. Je hebt soft power. En in geopolitieke verhouding is dit echt soft power. En vergeet niet, Amerika, dus bestudeer maar de buitenlandse politiek van Japan. Het is altijd pro-Amerikaans geweest. Duitsland eigenlijk hetzelfde. En zodra Duitsland...
Wij hier in Nederland ook toch?
Juist. En zodra wij vanuit Europa gaan samenwerken met de Russen, Nord Stream, de gasleiding, dan moet dat worden geblokkeerd, dan moet dat worden gesaboteerd en dan moeten bedrijven daaraan meewerken. Die krijgen financiële sancties. Dus Amerika doet er alles aan om ons weg te houden bij China, bij Rusland.
Dat proef je al terug in de media ook, toch? Met de kijk op Rusland.
Kijk eens wat het NRC doet. Heeft verhaal na verhaal geschreven de laatste jaren negatief over Rusland. Op een gegeven moment de mooiste vond ik, grote opening van de krant op zaterdag, Russische ambassade in Den Haag vol met spionnen.
Ja. Ja,
wat denk jij dat er in de Russische ambassade zit? Elke Amerikaanse, dan kunnen ze de volgende week wel openen, Amerikaanse ambassade vol met spionnen.
Ja, ja.
Ik bedoel, in een ambassade zitten mensen.
Ja.
Die moeten
Nee, klopt.
Ja, dat is gewoon, dat is hun vak.
Maar het is...
Ze zegt bakkers, een bakkerij vol met bakkers aangetroffen.
Ja, 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 maar dat heeft altijd... Ja, dat is natuurlijk ook met die Koude Oorlog. Dat heeft altijd een soort van...
Juist.
Een negatieve lading.
Het gaat tot op de dag van vandaag door.
Ja.
Want Amerika komt natuurlijk als rijk steeds verder onder druk. En dat financiële systeem komt steeds verder onder druk. Dus Amerika, daar gaan mijn boeken over. De Big Reset en als de dollar valt en... Ik weet er nu wat meer van dan toen ik begon te schrijven. Want bijvoorbeeld The Big Reset is uitgegeven, vertaald in het Chinees. En dat boek wordt uitgegeven door Renmin University. En dat is de toonaangevende universiteit waar Chinese bankiers wordt opgeleid. En ik was heel erg verbaasd, want waarom gaan die dat boek uitgeven? Niet omdat ze willen middelkoop aardige jongen vinden. En ja, ik ben daar natuurlijk veel geweest nu en uitgenodigd, een speech kunnen geven. En toen heb ik een beetje geleerd hoe die Chinezen denken. En het blijkt, ja, die Chinezen denken precies zoals ik eigenlijk denk. En dat beschrijf ik in mijn boek, dat Amerika aan het eind komt van haar machtspositie.
En kunnen we zeggen dat is eigenlijk ingezet vanaf 1971. En kunstmatig nog in leven gehouden, maar daar begon het eigenlijk te piepen.
Wat een goede
kraken.
Vraag, want ik was in China voor de presentatie van de Big Reset.
Mm-hmm.
En toen vroeg ik welke titel zou ik mijn speech geven. En toen zeiden zij... After waiting for 44 years. Ik snapte hem eerst niet. En dat was toen in 2015. Dat was 44 jaar na 1971.
Ja.
Dus die Chinese mindset... dat moeten wij nooit vergeten. Wij zijn in het Europa... heel erg... als vriend van Amerika... lopen wij mee in dat Amerika goed is, vrijheid brengt, democratie brengt, onze vriend is. In China is een heel andere mindset. In China spreken ze over de century of shame. Hè. Tussen 1850 en 1950 is China overheerst geweest door westerse krachten.
Ja.
Verdiep je maar eens in de geschiedenis van China. Hè. De wereld werd op een gegeven moment vergaand gekoloniseerd. En ook... De Britten hebben vreselijke dingen uitgehaald in China en Hongkong. Het feit dat Hongkong nu Chinees is. Ik snap heel goed dat mensen daar moeite mee hebben, omdat China niet het meest vrije land is. Maar het is even logisch als dat Manhattan bij Amerika hoort.
Mm-hmm.
Hongkong is gewoon onderdeel altijd van het Chinese gebied geweest. En Chinezen spreken ze over century of shame tussen 1850 en 1950. Dat ze niet de controle hadden over hun eigen gebied. In China is dus altijd de mindset geweest dat Amerika en de Engelsen, dat is de vijand. Weet je, die hebben ons ooit belazerd.
Ja.
En die doen hun best om Hongkong nog zo lang mogelijk in hun handen te hebben. En die zorgen ervoor dat de mensen gaan demonstreren. En dus in China kijken ze heel anders tegen Amerika. Dus wat er in 1971 gebeurde met die dollar, het loslaten van die goudstandaard. Die Chinezen weten heel goed wat de waarde van goud is. Die hebben een historie van 5 tot 10.000 jaar op dat gebied. Dus in China is dat altijd gezien als bedrog van Amerika. En dat werd op school ook onderwezen. Dus toen mijn boek uitkwam, was het dus een westers boek vanuit Europa. Die eigenlijk hun kijk op de zaak bevestigde. Dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Ik had nooit contact met Chinezen. Ik ben helemaal niet... beïnvloed door de Chinese kijk. Alleen toen kwam ik erachter dat mijn line of thinking is eigenlijk dezelfde als de Chinese line of thinking. En dan wordt het natuurlijk vreselijk interessant.
Het voelt bijna alsof de Chinezen vanaf 1971 zo hebben gezeten. Zo van, laat het maar gebeuren.
Oh, ja.
Handjes wrijven.
Ja.
En wat ook wel geinig is, hè, nu, daar komen we straks ook nog wel even op, denk ik, is dat er hangt nu een soort van beeld in de wereld dat de Chinezen alles overnemen. En die zal voor een heel groot gedeelte ook nog kloppen ook. En daar wordt dan ook wel heel negatief over gedaan. En die Chinezen nemen daar in Griekenland alle havens over en noem het allemaal op. Amerikanen hebben het toch niet anders gedaan in het verleden?
Het beeld is zelfs vals.
Ja.
Kijk, China is heel open.
Mm-hmm.
We willen met iedereen handel drijven. We willen onze producten exporteren naar alle landen. We willen de grondstoffen van alle landen importeren. Daar zijn ze allemaal eerlijk over. Maar wat we niet willen, is de wereld koloniseren.
Mm-hmm.
Bestudeer de geschiedenis van China. China, de machtigste land in duizenden jaren lang. Zo groot land, zo machtig. Bestudeer de marinegeschiedenis van China. In de 14e en 15e eeuw voeren de grootste schepen over de wereldzeeën. Ze zijn in Amerika geweest, ze zijn in Australië
geweest. Als ze hadden gewild, dan hadden ze het gedaan. Dat is wat je
zegt. Juist. Ja. Maar China wil niet koloniseren. Dan zeggen mensen, ja, maar Tibet dan? En Taiwan dan? En Hongkong dan? Dat zien ze als gebieden die bij hun rijk behoren. Verder willen ze niet. Ja. Kijk, de Mongolen hè, van Genghis Khan... Mm-hmm. die op een gegeven moment ook de heersers waren over China... die hebben geprobeerd heel Europa in handen te krijgen. Klopt. En dat is ook gelukt. Wij spreken hier over...
barbaarse manieren.
Waarom spreken wij over de Mongooltjes? Mm-hmm. Omdat er vroeger bastaardkinderen werden geboren. Spreekt over 800 jaar geleden. Ja. Die verwekt waren door de Mongoolse invaders. Die dus de vrouwen verkrachten. En ontstonden kinderen met halve spleetoog.
Ja, ja.
Het zit zelfs nog in onze taal. Hè? 800 jaar geleden. Dus, maar die Chinezen zijn anders. Dus die Chinezen die willen de wereld niet veroveren. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Natuurlijk willen ze heel graag dat er een nieuwe wereldmunt komt... die niet de dollar is en waar hun munt een belangrijke rol in speelt. Maar zij willen niet de wereld veroveren zoals Amerika dat heeft geprobeerd... na de Tweede Wereldoorlog en de Britten dat hebben gedaan.
Ik vind het wel heel fijn dat je dat zegt ook... omdat ik denk dat het heel goed is om goed in de gaten te houden... wat er wereldwijd allemaal aan het gebeuren is. Want er gebeurt nu zoveel dat het bijna niet bij te houden is. Dus wat gebeurt er? Je pikt overal een klein beetje informatie... en op een gegeven moment maak je daar zelf een soort oliebol van. En dan denk je dat informatie dat de waarheid is.
Vaak, maar die informatie is vaak verregaand gestuurd en gekleurd... vanuit het NATO-kamp, NATO-idee.
Dat is een beetje waar we net ook over hadden... Hè? Dat Rusland een bepaald imago heeft gehad altijd hier vanuit het Westen.
Ja.
Ik zeg niet dat Rusland fantastisch is of dat dat allemaal niet klopt. Nee. Maar goed, er zijn altijd twee kanten. Zo zal het
er
nu ook
gebeuren verschrikkelijke dingen in Rusland. Ja. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in China. En daar moeten we ons ook over uitspreken.
Precies.
Maar we hoeven niet bang te zijn dat ze hier met hun legers binnenkomen. Er worden ze af en toe, zelfs door Nederlandse kranten... wordt er gedaan alsof Poetin bezig is een nieuwe invasie voor te bereiden. En Amerika wil heel graag dat wij bang zijn voor Poetin.
Mm. Nee, maar het is wel goed dat je dus die dingen even in perspectief plaatst. En waar ik dan wel eens over nadenk... is van dat we dat dan vanaf de Chinese kant heel erg eng vinden. Omdat wij China zien als een communistisch land... en daar natuurlijk ook weer nare bijsmaak bij hebben... Maar het feit dat zij economisch gezien en financieel gezien... Een flinke stempel proberen te drukken op de wereld... is natuurlijk helemaal niet raar.
Nee.
En dat is ook nooit anders geweest als het vanuit Amerika kwam. Dus het is ook helemaal niet zo spannend eigenlijk dat dat gebeurt. Die verschuivingen die zijn logisch te verklaren. En als er een moment is voor China om toe te slaan, dan is het nu, toch?
Ja.
Maar zullen we dan
maar de Chinezen hebben geduld, hè? Chinezen hebben tijd. Heel anders dan...
44 jaar al.
Ja. Maar nog sterker, de Chinezen die werken echt heel, die denken decades vooruit. Wij kijken altijd naar het volgende kwartaal. In China kijken ze uit naar 2147. Naar 2047. Dat is nog enkele tientallen jaren verder. Waarom? Dat is 100 jaar na de Chinese revolutie, zeg maar. Hè? 2047, 2049, die periode, dat zien ze als het begin van hun...
Symbolisch bijna voor hun.
Ja, ja. Ja. Maar dan willen zij dus de sterkste force zijn in de wereld. Okay. Dat hoeft niet nu. 2047, 2049.
Super interessant dit. Maar dan gaan we toch nog even terug. We hebben in 1971 de dollar losgekoppeld van goud. Dan begint er van alles. Dan wordt die eigenlijk een beetje kunstmatig toch nog opgepompt, die dollar. En vervolgens komen we ergens in 2008. Dan gaan we al wat meer richting deze tijd. Ontstaat er de bekende crisis die eigenlijk volgens mij... Ik weet er niet genoeg van af, maar ik heb het gevoel dat vanaf 2008 is eigenlijk ingezet. Klopt. Waar we nu ook nog tegenaan kijken. Klopt. Kan jij een beetje vertellen wat er vanaf 2008 gebeurde? En daar op aansluitend misschien ook, want dat was ook het jaar volgens mij dat de crypto's de wereld in kwamen.
Dat is een kanteljaar.
Mooi.
Je hebt helemaal gelijk, maar ik ga nog iets verder terug.
Okay.
Want de crisis begon in 2008, maar de crisis is altijd natuurlijk een uitvloeisel van... tijd waarin die spanning is opgebouwd in dat systeem. Dus in 1971 werd de dollar losgekoppeld. Dat gaf voor Amerikaanse banken op Wall Street eigenlijk de mogelijkheid om veel meer geld te gaan creëren. Dus de hele financiële industrie met al die aandelenbeleggingen, al die huizen, hypotheken, al die berg geld die is gecreëerd, waar in 2008 een probleem mee begon te ontstaan, die is eigenlijk opgebouwd vanaf die 71. Dus we hebben al eens een keer in 87 een crash gezien. Dat was eigenlijk de eerste schok. Maar dat herstelden we heel snel van. Toen kon je in de jaren 90 iedereen ging speculeren. Willem ging appartementen kopen. Iedereen ontdekte dat je heel makkelijk kon lenen. Die rentes gingen steeds verder naar beneden. Dus de rentes dalen, kan je meer lenen. Gaan huizenprijzen omhoog, gaan aandelenprijzen omhoog. Dus we kwamen eigenlijk in een bubbel. En dat eindigde eind jaren 90 in die internetbubbel, de techbubbel.
Ja.
Toen dachten we dat de wereld nooit meer een crisis zou krijgen, nooit meer een recessie zou krijgen. Toen hebben we dus de eerste crisis was niet in 2008. De eerste crisis was eigenlijk ontploffen van de Nasdaq-bubbel in 2001, 2002. Dat was de eerste fase van de crisis. Ja. Wat deed Amerika om die crisis te bestrijden? De rente naar nul brengen, ja. 1%. En daarmee joegen ze een vastgoedbubbel aan.
Ja.
En dat wisten ze heel goed. Dus het negatieve welvaartseffect van het leeglopen van de techbubbel werd opgevangen door het oppompen van de vastgoedprijzen. En in die periode begon ik dat redelijk te begrijpen. Dus toen ben ik gaan werken aan mijn eerste boek, Als de dollar valt. Dat schreef ik in 2005, 2006. Ik voelde een enorme haast om het te publiceren. Want ik was heel erg bang dat er een crisis zou uitbreken voordat ik mijn boek af had. En toen augustus 2007 publiceerde ik het boek, Als de dollar valt. En toen diezelfde maand begon de kredietcrisis. Maar in eerste instantie waren wij nog in slaap gesust. Dat er iets een probleem in Amerika in het vastgoed, dat komt hier niet. Maar toen viel Lehman om in september, oktober 2008. En toen begon die crisis alles te besmetten. Het hele financiële systeem stond op wankelen eind 2008. En dat was ook voor mij de doorbraak. Want toen kwam eigenlijk het hele scenario van mijn boek begon uit te komen. En toen werd ik overal gevraagd met Paul Witteman en De Wereld Draait Door. En dat was eigenlijk dus de tweede fase van de crisis. De eerste fase was leeglopen van de internetbubbel. Dat was de tweede fase. Die tweede fase hebben we ook op weten te vangen met heel veel moeite. Ook mondiaal de rentes naar nul te verlagen. Heel veel QE, quantitative easing, toe te passen. Een nieuwe term. We gaan geld uit het niets creëren om de economie aan te jagen. Sinds dat moment zijn de centrale bankbalansen gaan exploderen. Er is zoveel geld gecreëerd dat je ja, mensen die gewoon traditioneel zijn opgevoed met de economie, die zeiden, dit kan eigenlijk niet wat we doen in het systeem. Dit moet leiden tot uiteindelijk hyperinflatie of andere rare dingen. Ze hebben toch weer de rust teruggebracht in het systeem. We hebben een aantal goede jaren gehad. En nu door corona zijn we eigenlijk in de derde fase van de crisis terechtgekomen.
Ja. Ja.
En nu is de geldkraan nog veel verder opengegooid. We doen nu nog veel meer onorthodoxe dingen die eigenlijk niet kunnen in een financieel systeem. De centrale bankbalansen groeien nu 4-5 keer harder dan dat ze dat in 2009 deden. En nu beginnen mensen massaal nerveus te worden. Mensen met geld. Ik ben een belegger geworden.
Ja.
Ik heb een beleggingsfonds. Wij kregen nu dit weekend weer 15 nieuwe investeringen van minimaal 25.000 euro. Er kwam 7 ton binnen. Gewoon mensen die nerveus worden.
Het mag niet meer op de bank staan.
Nee.
Mensen worden zenuwachtig van geld wat op de bank staat.
Nou, wij kregen een rekeningafschrift. We hebben best veel cash in ons fonds. Ja. We kregen een rekeningafschrift. Wij moeten nu echt, het was eerste rekeningafschrift van negatieve rente. Wij moeten nu geld betalen voor alle cash die wij onze rekening hebben staan. Dus je dwingt nu mensen geld van de bank te halen in feite en te gaan speculeren.
En daarom zie je die aandelenbeurs. En
de crypto's.
En de crypto's. En de goud en zilver.
En alles. Maar dat betekent dus niet dat het goed gaat. Dat betekent dat de waarde van het geld, je moet altijd omdraaien. Als de prijzen van alles stijgen, dat betekent dat de waarde van het geld aan het dalen is.
Ja. Ja.
En dat is niet zo raar. Want als je veel meer van iets creëert, terwijl het aantal producten hetzelfde blijft.
Maar even, misschien ben ik heel naïef, maar als ik dan kijk naar 2008 en je noemt eigenlijk dat er in 2001, 2002 begon er ook al van alles te piepen en te kraken. En eigenlijk als we nog verder terugdraaien, gaan we naar 1971. Hetgeen wat hier nu gebeurt, dat voelt bij mij bijna aan alsof dat gewoon bewust gebeurt om alles te resetten en opnieuw te beginnen. Ja, nee, wat is hier nou aan de hand dan?
Ja, kijk. De machthebbers, de centrale bankiers, de elite, doet dit liever niet. Maar als, kijk, wat willen machthebbers? Die willen de macht houden. Die willen controle houden. En dat bedoel ik niet in negatieve zin, dat ze jou willen overheersen, dat ze alles van je willen stelen. Maar ik bedoel, Rutte en zijn ploeg, en China hetzelfde, het laatste wat ze willen is dat de onrust op straat uitbreekt.
Juist, ja.
Ja? Daarom grijpen ze ook zo hard in op Museumplein. Wat kunnen ze nou als schade aanrichten op Museumplein? Met een beetje trommels en een beetje... Als de politie daar gewoon zich afzijdig houdt... gaan ze allemaal weer naar huis. Precies. Dan wordt er niks vernield. Maar ze beginnen nerveus te worden... net zoals ze in China nerveus beginnen te worden... als ze in Hongkong de straat opgaan.
Ja.
Omdat ze doorhebben dat steeds meer mensen ontevreden worden... omdat steeds meer mensen het in hun portemonnee beginnen te voelen... omdat steeds meer mensen minder te eten hebben... of geen huis meer kunnen vinden... En wat gaan overheden dan doen? Wat gaan machthebbers dan doen? Dan gaan ze zorgen dat ze de controle naar zich, nog meer naar ze toe grijpen. Dus de vrijheid wordt nog verder beperkt. En daar zitten wij nu in. En als er dan een crisis uitbreekt, corona... We gaan laten even uitgaan dat corona toch toevallig is uitgebroken. Dat we gewoon pech hebben. Hè? Het Spaanse groep, we hebben pech.
Maar het komt wel goed uit.
Nou, het komt... Daar komt de uitspraak vandaan, never waste a good crisis.
Ja, die hoor je natuurlijk heel veel nu.
Ja. Als er dan toch een crisis uitbreekt, Churchill zei het al, ja, dan moet je hem ook maar gebruiken. En dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk dingen gaat doorvoeren die je toch al door had willen voeren, maar die je nooit door had kunnen voeren zonder de crisis.
Je bent het met me eens, hè? Terugkijkend naar de geschiedenis.
Maar ze willen niet crisis, ze willen niet...
Nee, dat geloof ik. Dus laten we het hele verhaal over hoe corona hier is gekomen en wanneer het weer weggaat even voor wat het is. Maar het feit is dat er vanaf 1971 tot aan nu eigenlijk al gewoon een soort van... Als je je er goed in verdiept, dan zie je het een keer misgaan. En dan komt er dus een punt inderdaad dat je een hele goede reden nodig hebt... om het anders in te richten.
Ja, kijk, Amerika,
rigoureus anders in te richten.
Amerika weet net als China... En net als Frankrijk, al sinds 1971, dat die dollar natuurlijk een probleem is.
Ja.
Dus wat doe je als goede overheid? Je gaat plannen maken voor wat je gaat doen als dat vertrouwen in die dollar echt een keer begint te schuiven. Je weet dat dat een kwestie van tijd is. Maar dat kan 10 jaar duren, 20 jaar duren, 40 jaar duren, 50 jaar duren. Maar je gaat plannen maken.
Ja.
Nou, die plannen, ik ben me steeds verder gaan verdiepen in dat systeem. Ik ben er steeds meer achter gekomen wat die plannen dan zijn. En dat ben ik de big reset gaan noemen. Dus er is een plan om op een gegeven moment het monetaire, het financiële systeem, het internationale geldsysteem zodanig te kunnen hervormen, aan te passen, dat we weer 30, 40, 50 jaar verder kunnen. Dus ik ben me daar gewoon in gaan verdiepen. En ik ben al die academische studies gaan lezen. En we hebben met centrale bankiers gaan praten. En ik zit in een monetaire denktank in Londen, waar ik dit soort jongens tegenkom. En op een gegeven moment leer je een beetje hoe ze denken, hoe ze spreken. En denk je van, wauw, het zou daar eens naartoe kunnen gaan. En daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat de Big Reset nu opeens waarheid blijkt te worden. Weet je, heel veel mensen zeggen dan, Willem, wat heb je in je glazen bol? Heb je een glazen bol opgepoetst? Maar het is geen glazen bol. Als je maar voldoende ervan weet, bijna alle insiders weten dit.
Jij noemt het de Big Reset, hè? Je boek heet zo. Ja. En tegenwoordig hebben we het over de Great Reset van de World Economic Forum. Die wordt je natuurlijk flink om de oren geslagen. Dat staat met elkaar, of niet jouw boek, maar het staat met elkaar in verbinding.
Nou,
het financiële monetaire systeem is dat onderdeel van wat de WEF nu roept en denkt.
Ja, de World Economic Forum heeft het over de Great Reset.
Ja.
En hoe ik het tegenwoordig uitleg... Kijk, het is eigenlijk een bevestiging wat ik net al zei. De elite op het hoogste niveau weet al heel lang dat er een reset aan zit te komen.
Ja.
Alleen je kan het, zoals ik heb gedaan, de Big Reset noemen... en focussen op financieel-economisch gebied. Dat het financiële systeem moet worden herzien. Er moet een opvolger voor de dollar komen als wereldmunt. Moet schuldsaneringen krijgen... Zie je nu al in Amerika met studieschulden. Goud moet misschien gerevalueerd worden.
Gaan die schuldsaneringen ook plaatsvinden bij bijvoorbeeld je hypotheek? En dat
nee, vergeet dat maar. Maar daar gaan we straks nog even over hebben. maar er moet ook niet alleen het financiële systeem moeten dingen veranderd worden. Hè? Het pensioensysteem moet worden veranderd. We hebben een klimaatprobleem, we hebben een milieuprobleem. Dus wat World Economic Forum heeft gedaan, heel slim, weer onder het motto never waste a good crisis, zodra corona uitbrak, is Klaus Schwab, hè, de opperbaas van de World Economic Forum, met een ghostwriter, gaan schrijven aan een boek die binnen een half jaar klaar was. Dus dan zie je wel dat die ideeën, die kunnen niet allemaal vanaf maart vorig jaar zijn ontstaan. Die ideeën waren er al veel langer.
Ja.
Alleen, jongens, we gaan het nu opschrijven. Want Klaus Schwab heeft zelfs gezegd, there's a small and closing opportunity. Yeah, the window, there's a small but closing window of opportunity om nu grote veranderingen in het systeem.
En dat is nou, dat vind ik persoonlijk een hele interessante uitspraak.
Ja.
En ook wel ergens een zorgelijke uitspraak. Want daarin merk je dat alles wat er nu gebeurt... wordt eigenlijk gewoon door dat vat geduwd. En het moet nu rondom die coronacrisis waar echt gaan gebeuren. En
je kan nu, kijk, hoe groter de crisis is, hoe makkelijker het is om voorstellen er doorheen te duwen die je normaal gesproken er niet doorheen zou krijgen.
Precies.
En dat betekent dus niet dat de elite wil dat deze crisis uitbrak. Nee, maar is de crisis er, dan gaan ze onmiddellijk in de hoogste versnelling om een paar plannen uit te voeren die ze toch al op de plank hadden liggen voor later.
Ja.
En er komen nu een aantal dingen bij elkaar. Iedereen wil dat het klimaat wordt gered. Mm-hmm. Voor zover je dat al kan redden. Iedereen wil dat de aarde en ons systeem groener wordt. Hè? Daar kan niemand tegen zijn. Dus als je nu zegt we al het geld wat we moeten gaan gebruiken om de economie nu op de been te houden. Hè? Omdat we door corona natuurlijk een enorme economische schade hebben. Dus we moeten heel veel geld gaan in de economie gaan pompen. Als je nu dat spint, naar laten we al dat geld gaan gebruiken op een groene manier. Dan doen we nog iets goeds en dan gaan we de wereld beter maken. En dan leid je eigenlijk de aandacht af van dat je you're fucked. You know? Als je naar het financiële systeem kijkt, weet je, en daarom lopen die prijzen nu ook zo op. Mensen beginnen het vertrouwen in de waarde van geld te verliezen. Ja. En then you're really fucked. Maar die aandacht gaan afleiden. Die zeggen, nee, we gaan hele goede groene dingen doen nu. Weet je. Je moet er heel blij mee zijn. En wat doen dan de Jesse Klavers?
Is dat het rookgordijn dan?
Ja, en die Jesse Klavertjes, die lopen allemaal in de groene eikeltjes pyjama achteraan om te applaudisseren dat zo'n fantastisch idee is. En dat we dat vooral moeten steunen.
Ja. Want laten we even, we zijn het denk ik allemaal over eens, dat echt gewoon ieder mens is voor een beter milieu.
Tuurlijk.
En voor een goed klimaat. Ja, en voor het welzijn van dieren. Ja, en, ik geloof niet dat daar zoveel discussies over ontstaan. Nee. De vraag is, worden deze prachtige termen ingezet om een andere agenda door te voeren?
Nou, daar ben ik in gespecialiseerd. Ik heb een ander boek geschreven, die heet Patronen van Bedrog.
Ja.
Om aan te tonen dat je, wat je te horen krijgt uit officiële kringen, geloven, is nooit het hele verhaal. Het is vaak zelfs niet het echte verhaal.
Maar laten we het dan even, want dan die Great Reset. Iedereen heeft het daar nu over. Ja. Je ziet nu dat ook de Henk Kool en Thierry Baudet beginnen nu een beetje van zich te laten horen. Wat ik trouwens, daar hadden wij het hier voor de podcast al eventjes over. Dan gaat het over die term Build Back Better, hè, die je ook overal tegenkomt. En dat je dan gewoon het gevoel hebt dat 90% van de Kamer gewoon helemaal geen idee heeft waar dat vandaan komt of wat het inhoudt.
En van de journalisten ook niet.
Terwijl het gewoon overal om je oren vliegt en door wereldleiders op hetzelfde moment synchroon verteld wordt. Dus dan weet je gewoon, er zijn afspraken gemaakt en er speelt iets. Dat is ook allemaal niet zo spannend, want je weet dat gebeurt.
Tuurlijk.
Dat
zou gebeurt lief zijn als het niet zo.
Zou heel raar zijn.
Ja. Maar goed, zouden hun werk niet goed doen als ze het niet deden.
Ik wou net zeggen, of de uitkomst altijd positief is voor ons als volk, dat is een andere.
Maar regeren is vooruitzien. Dus is plannen maken. En dat is wat dan complottheorieën worden genoemd. Hè? Als je het dan als Willem beschrijft, Willem is een complottheorie. Nee, natuurlijk worden de plannen gemaakt.
Maar ik vind het dus een complot als je niet inziet dat gebeurt en dat je dat raar vindt. Dat vind ik eerder een complot. Het is toch volkomen logisch.
Het is dommig.
Het is lullig om te zeggen dommig, maar het is gewoon dommig. Want het is gewoon.
Ja, lees een paar boeken, verdiep je in de historie. Weet je, mensen hebben volstrekt geen historisch besef. En kijk hoe een rijk, de deep state, dat is ook zo'n mooi term. Hè? Dat is nu helemaal, Trump heeft dat groot gemaakt, maar er is sprake van een deep state. En wat is een deep state? Dat is een samenwerking van machtsstructuren om zo lang mogelijk gezamenlijk een bepaald rijk bijvoorbeeld in stand te houden. Hè? Het militair-industrieel complex in Amerika die altijd wil dat er ergens oorlog is. En de term de deep state, die komt van het Turkse Rijk, van het Byzantijnse Rijk. Die hebben 1000 jaar lang samengewerkt, de krachten, de machten in het Turkse Rijk, om die controle te houden. En dan moet je dus een beleid hebben wat generaties overstijgt. Dan moet je een systeem hebben waarbij alle nieuwe poppetjes, jij wordt geboren en jij groeit op daarin en jij moet meewerken in dat Rijk. En in Amerika zie je hetzelfde. Elke jonge, slim Amerikaan die gaat naar de Ivy League University, is 1 van de 8, en die wordt meegenomen in dat Rijk. Die wordt opgeleid voor dat Rijk.
Ja.
En of je nou diplomaat wordt of zakenman
wordt. Gewoon netwerk is het.
Het is netwerk.
Ja.
En ja, als je dat dan diep steen doet, ja, je bent de complot denken. Nee, jongens, that's how the world really works.
Ja, dat is dat. Ja, nee, precies. Ja. Dus dit is ook helemaal niet.
En gelukkig is er een jongere generatie. Ik weet hoe oud ben je?
Ik ben 30.
Ja, kijk, en ik praat zo graag nu met jou en met Maudalon, en die is 25. Wat grappig is, de nieuwe generatie, nieuwe zeitgeist, nieuwe sfeer, nieuw energieniveau, hoe je het noemen wil, wordt nu een beetje heel erg esoterisch. Mm-hmm. Maar jullie voelen aan dat het zo is. Nee, maar jullie voelen aan dat dit zo is. Ja,
weet je wat,
terwijl de 50-jarige Elsevier lezer, ja, die is opgegroeid met dat NATO-verhaal. En ja. Rusland is de vijand.
Ik denk dat jongens en meisjes van mijn leeftijd dit ook voelen of zien, ook allemaal tegen hetzelfde aanlopen. En voer die discussie met je oom en je loopt tegen een muur aan.
Tuurlijk. En daarom ga jij crypto kopen, want jij gelooft die bankier niet meer.
Precies. Nee, maar dat is echt zo.
Dan word je genaaid door de crypto, jongens. Maar goed, je wordt liever genaaid door de crypto boys dan dat je door de bank wordt gegeven.
En je laat je niet door een voorgeschoven krant vertellen wat de realiteit is en wat de waarheid is. Je gaat zelf zoeken en dat is het mooie aan deze tijd. Ja. Je kunt ook je kunt je informatie op andere plekken vandaan halen. En dat maakt je vizier op de wereld groter.
Maar daarom is dit zo belangrijk. En daarom kom ik hier naartoe rijden in de sneeuwstorm. En, ja. Nee, maar serieus, dat is niet omdat ik heb genoeg aandacht gehad, weet je. En mijn narcistische kant is genoeg bevredigd. Maar ik vind het belangrijk dat dit verhaal wordt verteld.
Ja.
En ik merk dat het in een hele nieuwe generatie terechtkomt. En dat die generatie zit te springen om. Want juist omdat ze allemaal op zoek zijn naar informatie op internet, komen ze de meest grote onzin ook
precies,
tegen. Ze
precies.
zoeken een filter. En jij bent zo'n filter en Marlon is zo'n filter. En die filters zijn zo belangrijk. Want jullie zijn de nieuwe media.
Mm-hmm.
Dat is, daar geloof ik heilig in. En kijk wat er op YouTube met die filmpjes gebeurt. De goeie komen bovendrijven. Natuurlijk ook de rotzooi komt op een gegeven moment ook mee. Mm-hmm. Hè, waar Arjen Lubach het laatste over had. Maar kwaliteit drijft altijd boven.
Ja.
Kijk naar de meest populaire inhoudelijke
maar
filmpjes.
Maar ik nog even over die dat vond ik ook zo mooi aan die discussie over dat het fabeltjesfuik. Dat fuik is er altijd. Maar dat is er ook aan de andere kant. Ik bedoel, als jij alleen maar iedere dag dezelfde nieuwsbronnen zoekt, dan krijg je ook altijd hetzelfde nieuws. Dus je moet sowieso proberen een beetje van dit, een beetje van dat. En dan moet je kijken wat resoneert met je gevoel. En,
dat is belangrijk. Durf je gevoel te vertrouwen. Durf je onderbuik te vertrouwen. Want vaak, dat geldt ook voor heel veel problemen waar jongeren, maar ook ouderen mee zitten zelf. Van wat moet ik nou kiezen? Als je eerlijk durft te luisteren, je gevoel weet het eigenlijk al. Of het nou over een relatie gaat, je weet het eigenlijk al. Of het gaat werken of niet. Bij een baan, je weet het eigenlijk binnen een paar dagen
precies,
al.
Klopt.
Alleen je houdt jezelf voor de gek. Ja, maar het zal aan mij liggen. Het moet toch succes worden? Vertrouw jouw interne kompas.
Ja.
En ook op dit soort onderwerpen. En er is helaas nu een generatie, die is opgevoed met kranten en het journaal. En die hebben een heel andere referentiekader dan jongeren die niet naar kranten omkijken, die het journaal nog nooit hebben gezien, waar ze spreken. En die leven op dit moment in volstrekt verschillende werelden.
We kijken letterlijk naar twee verschillende schermen.
Ja.
En dat is echt.
Ja, letterlijk.
Ik heb echt goed met goede vrienden op dit moment. Ook gewoon wel echt discussies. En dat je denkt, ja, maar wij gaan er gewoon niet uitkomen. Want wij hebben allebei twee andere informatiebronnen.
Ja, maar dan moet je. Ik ben al heel lang opgehouden. Dit soort discussies met vrienden of familie. Dan moet je gewoon gezellige dingen mee doen.
Ja, ja.
Maar vooral niet over moeilijke onderwerpen gaan hebben.
Hey Willem, we kunnen hier uren over doorlopen. Ja. Maar ik wil eigenlijk nog even een paar onderwerpen wil ik even strak hebben. En dan moet ik misschien een beetje er doorheen. Want we zitten bijna op een uur. Maar dan gaan we. Laten we even gewoon kort beschrijven. Wat gaat die Great Reset die nu vanuit de World Economic Forum, maar daardoor waarschijnlijk dus ook gesteund door wereldleiders. Wat gaat dat specifiek betekenen de komende 10 jaar als dat helemaal zo wordt uitgerold zoals het nu staat in jouw optiek? Daarna wil ik even naar crypto's. En dan wil ik eigenlijk ook nog wel eventjes naar jonge kijkers misschien ook oudere kijkers. Iedereen is welkom.
Ja.
Stel je voor dat je een vermogen hebt van 10.000 euro, 5.000 euro, maakt niet uit. Of maak er voor jezelf 100 euro van. Wat gaan we daarmee doen? Dus laten we die onderwerpen nog even aantikken. Maar we beginnen even met, dan kunnen we die afsluiten. The Great Reset, World Economic Forum. Wat gaat dat specifiek inhouden voor ons, denk jij?
Ja, ik heb dat nou een jaartje of 10 bestudeerd en ik weet het niet.
Top, volgende onderwerp.
Nee, maar.
Nou, je hebt
nee, maar ik ben dus serieus.
Mm-hmm.
Maar kijk, Klaus Schwab, die ligt wel een doekje op en die zegt: alle systemen die we in de 20e eeuw hebben opgezet, die voldoen niet meer.
Mm.
Dat is natuurlijk, wel scary shit.
Ja.
En ik heb natuurlijk... Ik heb 10 jaar over die Big Reset nagedacht. Ik heb 20 jaar over het financiële systeem nagedacht. Dus als ik dat vertaal naar het financiële systeem... waar ik wat meer van weet... dan denk ik van ja, hij heeft gelijk. Hij snapt precies waar het over gaat. Want dat systeem... wat we in Bretton Woods hebben opgezet in 1944... dat voldoet inderdaad niet meer.
Nee.
En daar gaat mijn boek over. Dus hoe kunnen we over naar een nieuw financieel systeem? Dus dat is onderwerp 1. Dus als je daar meer van wil weten... lees de Big Reset gratis te downloaden op onze website. Hè. Google even op de Big Reset PDF, vind je hem zo. Is 6-7 jaar oud, maar is nog steeds een actueel verhaal. Maar hij wijst er ook op... dat we natuurlijk in het klimaatsysteem en het energiesysteem... en we hebben de EV-revolutie, hè, electric vehicles. Hè, dus, dus alles moet vergroend worden, alles moet verduurzaamd worden. Dus daar wijst hij ook op, dat dat systeem anders moet. Dat spreekt me ook aan, want ik heb ooit een boek geschreven... heet de Tesla-revolutie. Dat gaat heel erg over die wereld. Want, nou, de wereld van energie vind ik mateloos interessant. Is een wat technischer boek via bol.com te kopen, ook in het Nederlands. Maar dat vind ik heel interessant. Maar hij wijst daarnaast ook op andere. Hij wijst eigenlijk op alle systemen. Het sociale contract moet worden veranderd. Wat sociaal contract? Ja, ik geef jou geld en daar werk je voor. Maar er wordt nu misschien, ik geef jou geld als een universal basic income. En ja, daar hoef jij in principe niets voor te doen.
Maar dat universal basic income, dat heeft er toch gewoon mee te maken met dat we eigenlijk ook die hele revolutie van de automatisering, et cetera. We krijgen straks, en dit klinkt heel hard wat ik ga zeggen, maar we krijgen straks te maken met een situatie waarin eigenlijk de onderkant van de maatschappij, of hoe je het wil zeggen, of de werkende mensen, die nu nog in fabrieken worden ingezet, et cetera, helemaal niet meer nodig zijn.
Nee, nou dat is een risico inderdaad.
Maar
is... daarom, ik denk dat zo universal basic income ook gespind gaat worden. Hè? We hebben dat nodig in de revolutie van hoe er wordt gewerkt. Maar vergeet ook niet dat er hele grote groepen zijn, zeg maar Sub-Sahara, of begint eigenlijk al in Marokko.
Mm-hmm.
Die gewoon, ja, waarom doen ze zo moeite om allemaal hier te komen? Je bent 100 keer beter af hier met een vage uitkering of een illegaal baantje dan dat je daar boven op een kale berg zit.
Ja,
en, we moeten ook een antwoord hebben op wat gaan we met mensen doen die niet in ons economisch systeem nu mee kunnen draaien.
Ja. Maar is de goede ontwikkeling of slechte ontwikkeling? Basic income.
Ja, ik vind het een sociaal gezien is het een goede ontwikkeling. Waar ik alleen een beetje bang voor ben, is dat je hebt altijd in ons systeem heel veel secundaire, tertiaire, heel veel effecten die in een tweede en derde golf optreden. Stel, jij geeft iedereen €800. Iedereen.
Ja.
Ja, wie gaat er dan nog een schoonmaakbaantje nemen, part-time, die €800 oplevert?
Mm-hmm.
Dus je krijgt allemaal van die effecten dat mensen... je weet niet hoe mensen zich gaan gedragen.
Maar
stel als je mensen, dit voorbeeld wordt vaak gegeven. Hè? Stel je zorgt ervoor dat mensen in Afrika, Sub-Sahara, meer geld krijgen. Ook een universal basic income. Dan waarschuwen sommige mensen. Wat er dan gaat gebeuren is dat het geld wordt bij elkaar gespaard. Om vervolgens de mensensmokkelaar te betalen. Om naar een land te gaan waar ze het beter kunnen krijgen. Dus wordt dat geld geïnvesteerd in het eigen land? Of wordt het gebruikt om toch weer te gaan vluchten? Weten we allemaal niet.
Nee.
En we hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus de gevolgen daarvan, hè, dus de secundaire en tertiaire effecten in mooie woorden, die kennen wij niet. Maar dat het een big shift gaat geven op veel gebied. Dus ik vind het heel erg moeilijk.
Ja. Ik denk dat we dit daar ook pas een goed antwoord op kunnen geven op het moment dat het is ingevoerd. En
ja, laten we daar een aparte uitzending.
Laten we daar 10 jaar nog eens op terugkomen.
We moeten nog even terug naar de...
Wat ik jou hoorde zeggen bij Madelon Vos vond ik heel interessant. Daar ging het ook over de Great Reset. En op een gegeven moment hadden jullie ook volgens mij een discussie over de termen you owe nothing and you will be happy. Hè?
Dat zegt World Economic Forum.
Ja,
hè?
Dat boezemt heel veel mensen angst in. Ja. Mij enigszins ook wel. Maar tegelijkertijd...
Nee, ik snap hem ook wel. Er is ook een positieve kant.
Ja, begon je, en dat vond ik heel interessant. Daar heb je mij wel een beetje mee geholpen om dat wat meer lucht te geven. Jij zei van... We leven eigenlijk al in een wereld waarin we heel veel leasen. En eigenlijk is je huis vaak je enige eigendom nog. En veel mensen huren dat ook al. Om voor de mensen die heel bang zijn voor die uitspraak, om daar wat die uitspraak wat lucht te geven. Kan je dat nog eens kort uitleggen?
Ja, ik denk niet. Je moet dat niet zien als een dictatoriaal teken. Dat alles van je wordt afgenomen en dat we slaaf worden gemaakt. We zijn natuurlijk eigenlijk al slaaf in het systeem. Want geef je iemand een huis en een hypotheek en dan moet 30 jaar voor je werken.
Klopt.
En wordt een brave burger. Dus dat heeft ook heel goed gewerkt in ons sociale contract.
Ja.
Maar inderdaad, ik denk dat ze veel meer bedoelen dat we naar een circulaire economie gaan. Dat we naar een economie gaan. Het heeft geen zin om een auto te kopen die 90-95% van de tijd stilstaat. Je eten haal je op een andere manier in huis. Dus dat zijn ook allemaal reset-achtige bewegingen. Ik stel mensen ook vaak gerust door te zeggen: wees nou niet bang dat er op een zondag in december 2022 de grote reset komt. Nee, het is een proces. In 2030 kijk je terug, zeg je: fuck, de afgelopen 10 jaar is er wel heel erg veel veranderd.
Mm.
En dat noemen we. Het is natuurlijk op marketing. Een boek heeft een titel nodig. The Big Reset. Klinkt natuurlijk leuk. Als ik zeg de komende 10 jaar gaat er veel veranderen in ons systeem. Ja, koopt niemand dat boek. Hè. Dus je moet ook een beetje door die marketingtaal soms heen kijken.
Ik spreek dan mensen die zijn bang. Hè? Je ziet de term als van we gaan alle schulden aflossen en bla bla bla. Dat ze dan zeggen van ja, je hebt dadelijk een hypotheek. En dan zeggen ze, joh, wij lossen die schuld voor je af. Maar je kan het huis vervolgens weer van ons huren. Is dat de reële kans?
Ja, dat heb ik wel eens als voorbeeld gegeven. Mensen vragen mij vaak inderdaad van, moet ik bang zijn voor mijn hypotheek? Moet ik al mijn schulden afbetalen? Ik zeg, schulden afbetalen is altijd goed, maar ga niet. Nee, maar er zijn mensen die wanhopig proberen een hele hypotheek af te betalen. Vind ik een beetje dom, eerlijk gezegd. Want iedereen van de hypotheek, dat hypotheekgeld is eigenlijk uit het niets gecreëerd. Hè? Dat is niet je brengt niet je buurman in gevaar als jij je hypotheek niet aflost. Dat is niet je buurman dan zijn spaargeld kwijt is. Nee. Dus dat hypotheekgeld, dat is een probleem voor het hele systeem. Als jij je hypotheek niet meer kan betalen, als eerste in de straat heb je een probleem, word je uit je huis gezet. Als jij door grote externe omstandigheden, dus corona of oorlog, hypotheek niet meer kan betalen, mag je in je huis blijven wonen en wordt er een andere oplossing verzonnen. En desnoods wordt dat huis genationaliseerd en betaal jij huur met je universal basic income. Dus daar hoef je niet zo'n zorgen over te maken. Ga je dan niet? Ik kom ook veel mensen tegen die maken zich enorme zorgen over alles. Waar je zorgen voor moet maken is probeer gewoon cashflow te hebben, een baan te hebben. Probeer iets. Ga jezelf leren iets te doen, dat je kan coden, programmeren, dat je onafhankelijk kan zijn door wat jij kan.
Mm-hmm.
En het liefst dat je dat op elke plek ter wereld kan doen. Je kan tegenwoordig zo makkelijk online werken.
Absoluut.
Ik werk nu veel vanuit Zwitserland. Ja. Zit bovenop een berg, zit internet. Het maakt niet uit waar je zit. Dus werk aan je eigen kwaliteiten. Werk daarmee aan je eigen flexibiliteit. Als je flexibel bent, ben je eigenlijk bijna onkwetsbaar. Het is heel prettig als je 2 verschillende geldstromen kan hebben. Je hebt het vaak al in een relatie. Hè? Je partner heeft de geldstromen, jij hebt het. Als er 1 wegvalt, dan is die andere nog over. Ja, leen niet te veel. Breng jezelf niet in problemen door op vakantie te gaan en een nieuwste mobiel te hebben met geld dat je eigenlijk niet hebt.
Met de wetenschap van wat er misschien wel aan zit te komen de komende 10 jaar. Je zou nog altijd mensen aanraden van gewoon een hypotheek nemen, gewoon een huis kopen.
Als dat jouw maandlasten niet verhoogt, maar vaak zelfs verkleint, omdat je in de private sector huur is veel duurder, dan moet je niet bang zijn voor die schuld die je aangaat.
Nee.
Want dat is niet jouw probleem, dat is het probleem voor het systeem.
Mm-hmm.
Je bent dom om te duur te blijven huren.
En als we hem dan even anders bekijken, want de mensen die nu snel een schuld willen aflossen, die willen dat natuurlijk, omdat ze dan het idee hebben van, dan heb ik dat huis, dit me 4 ton heeft gekost, dat is dan mijn geld en dan kan dat niet meer van me worden afgepakt.
Nee, en dan komt er inflatie of er komt zelfs uit de hand lopende inflatie en wat is die 4 ton dan straks nog waard? Als je het in je huis had gehouden, was het 4 miljoen geworden.
Mm-hmm.
En dat, je moet niet vergeten dat als je naar die historie kijkt, dan eindigt dit eigenlijk altijd met nog meer geldcreatie en een nog verdere uitholling van de waarde van geld en een nog verdere stijging van de prijs van huizen en andere assets, andere bezittingen. Dus het niet hebben van bezittingen en alleen maar cash hebben is eigenlijk gevaarlijk.
Nee, tuurlijk, zeker. Dat is denk ik, dat is volgens mij ook waarom je ziet dat hè? Iedereen een goud, zilver en bitcoins en een huis stapt.
Je moet iets gaan doen met je geld.
Oké, laten we deze even afronden, want anders blijven we er te lang in hangen. Want ik wil graag nog even naar die bitcoins. Ik vond het interessant, jij zei, ik adviseer mensen inmiddels om een portefeuille of portfolio, als ze zeggen van, laten we gewoon even 10.000, mooi rondgetal.
Ja.
25% in bitcoin, 25% in het huis, 25% goud, zilver.
Ja, 25% in bijvoorbeeld in aandelen.
Ja, of speculatief. Of cash, toch?
Ja, dat hadden we al. Hè? 25% cash, 25%... Oh, sorry. 25% cash of slash bitcoin.
Okay.
Dat noem ik... Ik vind bitcoin eigenlijk op dit moment zo liquide... Nee, maar sorry. Ja. Je kan gewoon iets in bitcoin hebben. En precies. Moet je grote rekening betalen, verkoop je wat.
Ja.
Dus ik doe 25% tegenwoordig cash slash bitcoin. Dat is gewoon één plukje. 25% in aandelen. 25% in fysiek goud en zilver.
Ja.
Omdat dat echt... voor mij gaat het gewoon sowieso stijgen. Maar het helpt je ook echt in crisis door. In geval van nood. En dan 25% in aandelen. Waar je wat mee kan speculeren. Maar ik vind dat beter geschikt, die modelportefeuille van mij, als je een ton hebt.
Ja.
Of als je... Kijk, mijn doelgroep... We hebben meer dan 1000 investeerders in ons fonds. Die zijn van algemeen 40, 50 plus. Die hebben allemaal minimaal een ton... tot een paar ton, tot een paar miljoen. En daar werkt die verdeling beter. Heb je maar 10.000, meer jouw generatie... Doe dan een derde cash slash crypto. Een derde goud en zilver, wat heel raar lijkt. Want daar heb je helemaal geen ervaring mee. Maar lees de historie. Het zou wel eens heel interessant kunnen zijn. Het kan ook erg sterk... stijgen. En
vooral zilver nu, hè?
Ja, vooral zilver is heel interessant. Erg
nog een enigszins lage instapprijs in vergelijking met goud.
Ja. En hou eventueel een derde om iets in aandelen te doen. Maar ga niet daar ook erg mee speculeren. Want dat speculeren doe je waarschijnlijk al met crypto. Dus koop dan bij aandelen. Stop bijvoorbeeld elke maand iets in een breed gespreid aandelenfonds. Of zo, als een soort pensioenopbouw.
En nu, hè? Kijk, ik ben voor het eerst dit jaar hiermee bezig. Ik had het ook altijd op de bank staan. Het enige wat ik heb gedaan zelf aan de investering is een tweede huis.
Verstandig?
Ja, met een huurder erin en dus op die manier...
Nog verstandiger, ja. Heb je cashflow, dat bedoel ik.
Precies.
Twee vormen.
Ja, ik wilde een soort passieve inkomstenstromen en ook voor mijn pensioen, hè, want dit bouw ik helemaal niet op in mijn werk. Plus pensioenfonds is ook niet het meest stabiele. Nee. Maar ik kan me voorstellen, je bent nu een jaar 25, 28, 30. En je denkt, jeetje, moet ik hier allemaal mee bezig zijn? Waarom is het nu meer dan ooit belangrijk om wel echt toch al verstandig met je geld om te gaan?
Oké. Ik ben niet van de school dat ik zeg iedereen moet beleggen en iedereen moet crypto hebben en iedereen moet... Als jij er zo lang bij voelt om gewoon jouw baan te hebben en die gaat gewoon op aan jouw levensonderhoud en je bent niet zo heel erg bezig met later... Ja, voor mij hoeft niet iedereen een financieel dier te zijn die continu die beurskoers volgt en crypto...
Nee, maar stel je voor dat je die 10.000... Je hebt hem liggen en je hebt hem niet nodig nu.
Ja.
Dus hij staat op de bank, daar heb je voor gespaard. Je hebt zoiets, nou, dan koop ik ooit een mooie scooter van. Ja. Of,
Nou, dan zou ik het nog simpeler maken. Gewoon vergeet die aandelen. Want dat is echt, aandelen moet je alleen kopen als je echt met een financieel plan bezig bent voor later.
Doe ik ook niet overigens, dat vind ik te lastig.
Gewoon een derde cash, een derde bitcoin, een derde zilver.
Ja, en nou is die...
En dan maken we het heel simpel.
Nee, dat vind ik, maar dat is echt, fijn.
En dan heb je, ook voor mij. Heb je kans op heel veel rendement.
Ja.
Zonder heel veel risico. Ja. Want dat zilver is super goedkoop. Die crypto, als je ziet wat daar gebeurt... en alleen bitcoin, hè, dus niet crypto, gewoon bitcoin kopen... Het is natuurlijk veel speculatiever, maar gaat veel harder omhoog. En ik denk dat we nog heel veel hoog gaan. En je hebt die cash on the side. En dat is misschien over een jaar 2% minder waard, maar goed.
Maar dit is ook een hele fijne, want zo maak je het voor heel veel mensen inzichtelijk. En nogmaals, ik had er echt tot een jaar geleden echt de ballen verstand van. Dus voor mij is het heel prettig om dat ook een beetje zo als een puzzeltje neer te leggen. En het is gewoon leuk om in bezig te zijn. Ik ben nu voor het eerst met crypto's bezig. Bitcoin, XRP en Ethereum zit ik zelf in.
Ja.
Ik doe niet traden, dus ik zet het gewoon in. En ik heb een stukje spaargeld dat ik had, waarvan ik denk, ik kom daar nu niet aan. Het staat of op de bank... Ik zet het lekker in die bitcoins. Jij zegt ook al, het blijft eigenlijk cash, want ik kan het morgen uitcashen en gewoon gebruiken. Dus ik vind dat het super...
Probeer wel wat winst te nemen als dingen extreem oplopen. Hè? Zeker de niet-bitcoin.
Maar wat is extreem? Want
nou,
je weet niet meer...
Jawel, want we hebben een paar rallies gehad. Een paar cycles inmiddels. We hebben het voordeel dat we in de laatste 10, 12 jaar... een paar cycles hebben gehad in bitcoin. Waardoor je eigenlijk weet dat als het procentueel zoveel procent is opgelopen... En er zijn een paar goede mensen om te volgen online. Hè, maar de Lon, maar Plan B hè, op Twitter is ook zo'n voorbeeld. Er zijn gewoon waarderingsmodellen waarbij je eigenlijk weet... het begint nu gevaarlijk te worden. Nou, Bitcoin zit halverwege die run. Je moet gewoon kijken wat gebeurde er tijdens die vorige beweging. En dat is een goede guide. Want we hebben al te vaak meegemaakt dat mensen aan het hoddelen zijn. Hè? Hold on for dear life. En volgens weer 80% erin mee naar beneden maken. Mm-hmm. Dus bouw een beetje af als je heel veel winst hebt. Ja. En koop dan bijvoorbeeld zilver daarvan.
Maar je hebt, als je dan, hè, ik kijk ook al die video's en het zijn tegenwoordig schreeuwende titels. Misschien kan ik je ook nog wel die uitspraak ontlokken dat ik die ook in de titel kan zetten. Bitcoin einde van het jaar.
Zilver gaat naar $100.
Ja, $100,000. $2 miljoen voor Bitcoin. Ja. Dus je zit natuurlijk te kijken.
Nou, ik denk wel dat Bitcoin naar een miljoen gaat.
Ja. Maar in 2025 of zo?
Niet dit jaar. Maar sneller dan je denkt.
Oké, stel je voor, zitten nu mensen te kijken die zeggen, ik heb €500. Gewoon even een bedrag van €500 heb ik nu niet nodig. Hoef ik niet aan te zitten en ik ben bereid het ook te verliezen. Ik zet die €500 nu op een bitcoin. Dat is nog steeds een verstandige beslissing, toch?
Als dat geld is wat je kan missen, waar je hoog opwaarts potentieel wil hebben, dan is Bitcoin op dit moment het meest interessant. Want dan kijken we in onze wereld, wat is het snelste paard? Wat is op dit moment gewoon het snelste paard? Nou, het afgelopen jaar, de laatste 10 jaar, is Bitcoin gewoon het snelste paard.
En nu even Dodge misschien.
Ja, nee, maar
dat is niet blijvend. Nee,
maar van de serieuze, wat wij serieuze asset classes noemen, hè, dus of het nou zilver is, of een aandeel, of een munt of zo. Bitcoin is gewoon het snelste paard. En er is, zeker nu er allerlei institutionele partijen, en de echt grote rijke jongens gaan nu meedoen met Bitcoin. Hè? Dat is nieuw, hè? De echt
precies,
grote.
Ja.
En je ziet het gewoon aan de supply die af begint te nemen. Ik denk dat Bitcoin, dat snelste paard van de afgelopen 10 jaar, is niet aannemelijk dat hij opeens veel minder hard gaat lopen.
En als Bitcoin loopt, dan lopen alle altcoins lopen mee.
Rising tide lifts all boats. Ja. En dat gaat altijd weer. Dan gaat de rotzooi mee omhoog. Maar het probleem is dan, denk je van, ik zit goed, want dit gaat omhoog. Maar je bent bezig met de rotzooi, hè?
Ja, ja. Maar stel, het eind 2021 gewoon leuk, omdat iedereen vindt dit toch het leukste om over te speculeren. Van, wat staat de Bitcoin, denk jij?
Eind 22.
En of 21?
21.
Dit jaar?
$100,000. Ja.
Dus stel je voor, hè, jij kan sneller rekenen dan ik. Stel je voor, je zit nu te kijken, je hebt €500. En nogmaals, geen zakenadvies. Het risico ligt altijd bij jou, maar het is gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Je hebt €500, die stop je er nu in. Nou, dan krijg je.
Maar het is maar een verdubbeling, hè? 100.000. Het klinkt heel ver.
Dus dan gaat
het is
maar een verdubbeling. Dus dan heb je €1.500.
Ah, nee, we staan al 40. We staan bijna 40.
Ja, precies. Precies. Dollar. Ja. Nee, ja, dus je kan van die 500 maken.
Maar in 2022, dat vind ik nu interessanter. Hè? We kijken altijd in de financiële wereld. Hè? Vaak bewegingen die duren ietsje langer. Dus ik zou het heel raar vinden als we eind 2022 onder de 250.000 staan.
Ja, waanzinnig. Waanzinnig.
En dat is wel maar 6.
Ben je zelf eigenlijk ook in? Zit je in altcoins ook? Of doe jij echt?
Grappig. Ik heb met mijn zoon afgesproken. Die is 19. Die vindt altcoins natuurlijk wat leuker. Ik heb er geen tijd voor. Ik zie dat er interessante dingen gebeuren. Ik heb nu echt met hem afgesproken. Hij heeft nu een jaar lang getraind een beetje met zijn eigen geld, die wereld ontdekt. Hij krijgt van mij nu een serieus bedrag op een rekening. Die gaat hij beheren in alts. Gaan we samen naar de grafieken kijken. Leuk. En hij krijgt een performance fee als het gelukt is.
Want durf jij ook een uitspraak te doen over Ethereum bijvoorbeeld?
Ja. Ethereum is heel interessant, maar is heel anders dan Bitcoin. Is er niet begrensd op 21 miljoen eenheden. Maar is natuurlijk wel het kenmerkende platform eigenlijk geworden voor een hele hoop toepassingen. En ik vind Ethereum, ik heb er een klein beetje zelf in. Het is wel de nummer twee. Ik vind het veel interessanter dan Ripple.
Ja. Maar Ripple, dat is de banken gebruiken het systeem.
Nee, er is een hele hoop ruis over Ripple. Okay. Nog sterker, autoriteiten zijn op dit moment aan het optreden tegen Ripple. Hebben bestuurders aangeklaagd. Maar de Ripple-techniek wordt door banken heel interessant gevonden. En daarom spreken banken op het hoogste niveau met Ripple om over de techniek, over de structuur, de architectuur te praten. Maar dat betekent niet dat Ripple als nieuwe wereldmunt gaat worden gebruikt, wat een hele hoop promotors daaruit concluderen. Oh, banken spreken met Ripple, dus dan gaan ze Ripple gebruiken als de nieuwe wereldmunt. Nee, jongens, wake up.
Het is daarbij wel natuurlijk, omdat een Ripple nu, as we speak, staat op 36 cent. Is het op zich wel een tijd dat je er nog in kan stappen.
Ja, maar dan wordt... Kijk, mensen beginnen, de beleggers maken vaak de fout om te zeggen... Kijk, het is maar een paar cent, dus het is goedkoop.
Mm-hmm.
Ja, maar het is maar een paar cent, omdat er zoveel van zijn. Ja. Bitcoin zijn maar 21 miljoen van, dus begrensd, jongens. Ik koop veel liever een Bitcoin voor 100.000 dan een Ripple voor 36 cent. Maar de niet zo professionele belegger, die denkt... Van 36 cent kan die nog naar 100.000 gaan.
Ja, ja.
Maar het is veel veiliger om iets te kopen van 100... Ik vind Bitcoin nu veiliger op dit niveau dan het, zeg maar, 8 jaar geleden was op $100. Want toen was het nog niet duidelijk of het een succes zou
nee,
worden.
Nee, dat ben ik met je eens, ja.
Ja?
Ja, en wat ook wel grappig is online, hè, want ik moet mijn informatie ook bij anderen vandaan halen, omdat ik er zelf gewoon te weinig van snap op dat gebied. Maar je ziet dus, iedereen heeft ook een beetje zijn eigen coin, hè, die support. Dus je hebt de Ethereum Army en je hebt de mensen die blind gaan op Ripple. En dan heb je Litecoin nog, hè, dat is zilver van. Maar Bitcoin is in ieder geval... Uiteindelijk is Bitcoin, als Bitcoin stijgt, stijgt alles een beetje mee in een slipstream. Dus,
maar doe dan de helft in Bitcoin, of 2/3, en ga dan met de andere helft of een derde speculeren in de alts.
Maar is het mogelijk dat een Ethereum $15.000 bereikt dit jaar?
Dat vind ik echt heel hoog. Ja, alles kan. Als we weer zo gek te krijgen als 2017, dan kan het.
Okay.
Maar goed, als ik naar mezelf kijk, is zeg maar dan toch 90% van mijn geld op Bitcoin, 10% op de alts.
Ja. Die Bitcoin, hè?
Ja.
Wie zit er nou achter?
Ja, niemand die het weet, maar het is een geniale uitvinding. Maar het mooie is natuurlijk van Bitcoin, dat is anders dan bij Ripple.
Mm.
Er is geen directie, er is geen uitgevende partij, er is geen management. Dat is het geniaal van Bitcoin. Het is gecreëerd en het bestaat bij de gratie van de creatie. En de rest is aan ons.
Ja.
En dat is fascinerend als concept. En ik kom natuurlijk uit die financiële wereld waar 400.000 miljard in rondklotst. En ik zie gewoon dat de rijkste mensen op aarde nu Bitcoin serieus als asset class gaan toevoegen aan hun portefeuille van 10 miljard. Hè?
Maar kunnen we
Van 1000, maar een portefeuille van 10 miljard gaan ze gewoon Bitcoin nu aan toevoegen.
Ja, ik zag dat die gozer die van Goldman Sachs, die had volgens mij 80% van zijn vermogen in Bitcoins gestopt.
Ja, MicroStrategy.
Ja.
Michael Saylor. Ja. Ja, je bedoelde Raoul Paul.
Dat is hem toch?
Ja, inderdaad.
80% van zijn vermogen.
Irresponsibly long noemt hij het. Maar kijk, die jongen die is binnen.
Ja.
Die woont op een eiland op de Bahama's.
Ja.
Ja, die heeft gewoon genoeg fuck you money. En die zegt, ja, ik geloof hier zo in. Maar het is inderdaad een van de allerslimste mensen uit de hedge fund wereld. Dus dat zegt je wel wat.
Precies. Ja.
Maar ik ga niet zo ver, maar ik heb heel duidelijk mijn weging opgehoogd. Het begon met 5% en ik ben serieus aan het bijkopen.
Ja, ja, super interessant. Is het crypto's in het algemeen, is het nou een middelvinger richting de bestaande systemen? Of is dit gewoon iets waar de bestaande systemen straks in meegaan? Wat is dit? Hoe moeten we er nou eigenlijk naar kijken?
Ja,
het voelt een beetje als piraterij, maar tegelijkertijd
is
nu...
Ja, dat is het ook. De bestaande financiële wereld weet bij God niet wat ze hiermee aan moeten. Nee, serieus.
Wat op zich wel weer leuk is om mee te maken.
Nee, heel leuk, heel leuk. Dus eerst hebben ze erop gescholden en het wordt niks. En eerst hebben ze geprobeerd te verbieden. Ze zijn achtergekomen dat het allemaal niet werkt. Nu lijkt het dat if you can't beat them, join them. Hè?
Ja, precies.
Dat is nu het motto. Maar wat ik hoor is dat van, stel dat een JP Morgan zegt, we vinden het niks, wat ze vorig jaar zeiden. Alle JP Morgan traders zitten er privé wel in.
Ja, ja.
Maar je ziet nu ook dat de grote jongens kunnen het niet meer ontkennen. Hè? BlackRock, wat een heel groot beleggingsfonds is, heeft nu een filing ingediend om ook Bitcoin te kunnen gaan toevoegen. Wij zijn er zelf naar aan het kijken. Dus het begint professioneel te worden. Het begint volwassen te worden, zou je kunnen zeggen. En daarom denk ik nu dat bij de huidige waardering veiliger is dan toen het nog maar $100 kostte.
En snap jij ook dat het voor de jeugd, en met de jeugd bedoel ik wel gewoon mensen vanaf een jaar of 18, dat het zoveel leuker is om met bitcoins bezig te zijn dan bijvoorbeeld met aandelen? Het is natuurlijk spannender.
Natuurlijk snap ik dat.
Ja, ja, het is spannend, het is snel, het voelt ook een beetje als, als iets van onze tijd of zo, weet je
nou,
wel.
Dat is heel sterk. En vergeet ook niet, hè, de oude generaties, ze hebben rijk geworden of hebben vermogen op kunnen bouwen door huizen te kopen of aandelen te kopen. En jullie hebben het gevoel, dat zijn we allemaal te laat mee. Dat is allemaal zo hoog.
Klopt, ja.
En jullie kunnen vermogen opbouwen met jullie asset class.
Zeker,
en ja. Tot nu toe is dat ook een hoop jongeren gelukt. Ja. En dat vind ik ook heel eerlijk hieraan. Ja. Dat wij boomers het niet doorhebben en dan lachen. En terwijl jullie gewoon je zakken zitten te vullen.
Jij met al je stenen, Willem. Ja. Laat die bitcoins lekker voor ons. Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Hey Willem, ik ga je vriendelijk bedanken. We kunnen het de volgende keer nog over goud en zilver hebben. Maar in principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Ja. Waar kunnen mensen je vinden? Want je helpt ook mensen in het beleggen. En je hebt een soort investeringsfonds. Ja. Waarin je ook nog op zoek gaat naar plekken waar goud gemined kan worden.
Ja, ik zal even heel kort, hele korte pitch. Ik ben ooit bij toeval achtergekomen. Ik was privébelegger. Dat als je in een klein bedrijf investeert. Wat een grote goudontdekking doet of koperontdekking doet. Dat je dan echt bitcoinachtige rendementen mee kan meemaken. En daar heb ik op een gegeven moment een beleggingsfonds omheen gemaakt in 2008. Ik had me helemaal gespecialiseerd in die wereld. Ik had een nieuwsbrief daarover. En wij investeren nu in 200 relatief kleine bedrijven die werken aan hele grote ontdekkingen. Uranium, koper, nikkel, zink, maakt niet uit. Alles wordt schaars, alles begint schaars te worden. Al die prijzen gaan oplopen.
Ja.
Maar dat is een beetje gespecialiseerd beleggingsfonds. Staat in principe open voor iedereen, maar wel minimum instapbedrag van 25.000 euro.
Ja.
En we hadden vorig jaar 85% rendement. Er zijn nu 100 miljoen groot. Dus we zijn een redelijk serieuze speler daarin geworden.
Dus als je vorig jaar 25% had ingedaan, had je daar 85% zo?
Ja, dat is bruto. Dan nemen wij wel een performance fee van 20%.
Okay.
Dus dat is interessant. Voor mensen die wat meer vermogen hebben. Moet wel passen binnen een gespreide portefeuille.
Ja.
Wij zijn zwaar gereguleerd. AFM, vergunningen, zo allemaal. Moeten allemaal dingen voldoen. Maar dat is iets wat ik zelf heel leuk vind. Dat is mijn kindje. Ik heb het opgezet. Ik bezit 50% van het moederbedrijf. Andere 50% is in handen van bevriende andere investeerders. Wij zijn daar internationaal echt mee doorgebroken de afgelopen 2 jaar. Iedereen, de meeste podcasts die ik nu doe is in het Engels. Met mining podcast shows. En dat is een hele leuke wereld. Dus dat is gewoon mijn professionele wereld.
Ja.
Dat hoop ik heel oud mee te worden.
Te gek.
Ja.
Nou, hartstikke leuk. En kom nog een keer terug, Willem.
Ja, leuk.
Ik vind het heel interessant.
Ik vond het
tot een volgende keer. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en kijken. En ook voor jullie. Tot een volgende keer. Doei, doei.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.